Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag, hallo, lieve, leuke, grappige peoples en piepeline en Remco. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
Welkom bij aflevering 54. En als je nu denkt, Remco, wie is Remco? We zitten hier in de studio van Dag en Nacht Media en er hangt hier een briefje met Remco laten uitpraten. En we vinden het tragisch en lief en zielig en ook assertief als hij zelf dat briefje heeft geschreven. Dus ben of ken jij de Remco die blijkbaar nooit mag uitpraten? Wees welkom.
Ja, we zullen hem laten uitpraten als hij ooit hier is. Maar ter zake. Dit is een aflevering waarin we het gaan hebben over the interwebs en over privacy. En daarvoor nodigden we Esther Krabbendam uit. Ze werkt bij Bits of Freedom en dat is de beweging die opkomt voor internetvrijheid in Nederland. En volgens mij echt al vanaf 1999...
Ja, super lang.
Ze waren er vroeg bij. Ja. I love it. En jouw werk daar is actie voeren. En als campaigner probeer je mensen in beweging te krijgen rondom thema's waar je je zorgen over maakt. Bijvoorbeeld hoe cyclustrekkers omgaan met data van hun gebruikers. Namelijk niet heel best. Nee. Als maar een voorbeeld. En we gaan het zo meteen over nog heel veel andere dingen hebben waar je je zorgen over maakt. Welkom. Esther.
Hallo. Dankjewel.
En ik wil graag ook nog eventjes de andere leuke dingen noemen die je doet. Want je maakt namelijk samen met Anna Loenepost, die je ook kent uit de podcast, en met Sikko de Knecht, de Vierkante Ogen Show. Dat is een cultuurpodcast. Een popcultuurpodcast.
Popcultuur,
toch,
ja. Ja, het is wel echt zeg maar series en films en die cultuur.
Ja, en door jullie ben ik undercover gaan kijken. En ik vind het heerlijk om dan... Want ze hebben
door Nidia, die het aanraden, ben ik undercover gaan kijken.
Door Nidia,
en
die
vervolgens
zei,
de Vierkante Oogshow.
Door Nidia ben ik gaan kijken.
Credits.
Ja. En door Nidia ben ik naar jullie gaan kijken en
luisteren.
Blijven luisteren en kijken. Daarom hebben we nu ook al een beetje, volgens mij spreek ik ook voor Nidia dan, een beetje het gevoel dat we best friends zijn, omdat we elkaar al kennen.
Maar dat heb ik dus ook, dat heeft waarschijnlijk iedereen die hier aan tafel zit met jullie, omdat je elke aflevering luistert en dan denkt, oh ja, Damn Honey, ja,
gezellig.
Die ken ik gewoon.
Dan mag je zelf iets zeggen
zo
in
grappig.
De podcast. Ja. Oké, voordat we het gaan hebben over internet en dingen. Eerst Marilotte, hoe ging jij de feminist in lately? Nou, dit is volgens mij wederom een gezamenlijke feminist. We hadden hem volgens mij de vorige keer ook. Zoals men weet zijn we bezig met aan het proberen iets te bedenken rondom merch verkopen.
Om Damn Honey bakken geld mee te verdienen.
Precies.
Ka-ching.
Het grote kapitaal te hebben. Ja, ik weet het niet. En onze laatste fantastische plan was... We hadden een boudoir shoot geboekt bij de fantastische fotograaf Tatjana Almili. Die heeft hele sexy foto's van ons genomen waar we extreem blij mee zijn. En nu had Nidia, die had daar een kalender van laten maken. Gewoon voor zichzelf.
Ja, dat is ook echt een tip voor alle luisteraars. Ik heb mijn allereerste sexy kalender heb ik echt al op de middelbare school gemaakt met vriendinnen. Omdat een vriend van ons zich had versproken. Hij wilde zeggen, ik speel graag met Playmobil. Maar hij zei, ik speel graag met Playboy. En toen hebben we dus een Playboy kalender voor hem gemaakt. En toen later hebben we dat, een paar jaar later, hebben we dat nog een keer nagedaan voor onze vriendjes. En nu dacht ik dus weer van, oh, hoe leuk. Nu heb ik weer mooie foto's. Daar ga ik ook weer een kalender van laten maken.
Ja, het was echt een heel goed idee.
Kan iedereen aanraden. Super goed
idee. Toen die binnenkwam was het echt, oh my god, ik wil het ook. En we hadden hem op Insta gezet als een soort van, hebben we een kalender laten maken van onszelf? Hell yes. En toen kregen we berichtjes van, oh my god, ik wil die ook. Oh my god, ik wil die ook. Oh my god.
Hadden we niet verwacht, oprecht niet.
En
Toen dachten wij, ching ching.
Bakken met geld.
Yes.
Maar wat er vervolgens gebeurde, was dat we zeg maar in overleg van hoe we dat dan zouden gaan aanpakken en hoeveel we ervoor zouden vragen, werd het bedrag wat we ervoor gingen vragen steeds lager.
En op een gegeven moment zei jij ook van, het zou echt fantastisch zijn als we hem voor een tientje kunnen verkopen. Zo van, hoe goedkoper, hoe beter, hoe leuker voor die mensen. Dus ja. Ik zei, ja, laten we doen. Maar dat was wel echt net te goedkoop. Dus toen zijn we uitgekomen op 12,50.
Ja, en dat is dan ook nog, en dan hadden we nog bedacht van, daarin hadden we dus niet meegenomen dat de fotograaf ook betaald moet worden voor werk, wat zij gedaan heeft.
Ja, we hadden haar van tevoren gevraagd van, dit zijn gewoon een paar kalenders. Vind je het oké als we dan jouw foto's daarvoor gebruiken? We kunnen er niet voor betalen, want we gaan hier zelf eigenlijk ook niet echt iets aan verdienen.
Ja.
Terwijl had ze ja op gezegd.
Maar alleen al dat, we gaan hier zelf ook niks aan verdienen. Hoezo? Wat gaat daar mis met ons?
Dat is dus de grap. Dat het idee is van, oh chill, dan kunnen we wat gaan verkopen. Dan kunnen we een beetje bijverdienen. Nou, nu waren de kalenders binnen. Toen vervolgens dacht ik, oh ja, verzendkosten, die zijn best wel hoog in Nederland. En toen dacht ik, er moet natuurlijk ook iets van een envelop om, die niet gewoon echt alleen maar een envelop is. Het moet een beetje karton hebben.
Dat is ook best wel duur.
Ja. Serieus, die dingen zijn heel erg duur.
Nou,
dus
heb ik het niet, heb ik het niet helemaal uitgerekend. Maar volgens mij zijn we een paar euro's
een beetje aan het inleggen. Maar wat het minst feministische hier aan is het continu wegcijferen van onszelf. Oftewel, maar het is fijn voor de mensen als het goedkoop is. En ook gewoon Tatjana, die fantastisch werkt. Natuurlijk hebben we haar betaald voor de fotoshoot, maar ze moet hier ook gewoon
een percentage van krijgen. Ja. Dat zou niet meer dan normaal zijn. Hoezo zou je mensen niet gewoon betalen voor hun werk, voor het product, voor dat je iets leuks hebt bedacht, dat mensen het leuk vinden om die merch te hebben. Dit slaat helemaal nergens op. En dan denken we toch de hele tijd, want we begonnen met een hoger bedrag en dan gingen we toch de hele tijd een beetje zo van afnemen. Want dat is leuk voor die mensen. En we willen toch dat iedereen erin kan kopen. Maar ja.
Maar waarschijnlijk vinden mensen het ook heel leuk om zeg maar jullie iets te geven, om iets meer te betalen. Leuk, zelfs gewoon belangrijk.
Maar dat is ook wat mensen dan zeggen van, ik wil wel een kalender, want ik wil jullie heel graag supporten.
Ja.
En dat is natuurlijk ook het idee waarom ze er eentje kopen. En misschien ook omdat ze het gewoon heel leuk vinden om onze lijven aan hun muur te hebben. Kan ik me voorstellen. Maar dat is een beetje mislukt. Maar nu hebben we dus bedacht.
Ja,
we gaan de
nieuwe
prijs verdubbelen. Dan kunnen we Tatjana betalen. Daar hebben we ook met haar over gebeld. Ze wordt die 25 euro. Dan maken wij ook, dan verdienen wij er nog oprecht iets aan.
Ja, niet veel.
Nee, nog steeds niet veel, maar goed wel iets.
Ja. En het wordt dan nu afgedrukt op mooier papier.
Ja, dat wel, ja. Ja.
Maar zelfs als zouden jullie er 100 euro van maken, denk ik nog
wat
mensen
zouden kopen.
We vragen
er 100 euro voor.
Nee, ik bedoel, maar gewoon even als support. Ik denk echt dat mensen gewoon het hele idee van jullie supporten belangrijk vinden.
Precies, ik heb willen zeggen, een andere podcastmaker gezegd die ook merchandise verkocht van, maar je moet die prijs gewoon veel hoger gooien, want mensen kopen dat niet omdat ze dat product willen, maar omdat ze jou willen supporten. Maar als het dan eens over mezelf gaat, is het weer jezelf wegcijferen, niet belangrijk genoeg vinden. Of zeg maar, en ook dat zakelijke, dus niet gewoon veel geld durven vragen. Ik denk dat is ook iets minst feministisch, waar we wel echt wel in groeien. Maar vorig jaar trouwens, toen hebben we een kledingruil georganiseerd. Dit is ook grappig. Dit wordt wel een heel lang verhaal, maar goed. Toen moesten we dus een locatie daarvoor afhuren. En uiteindelijk hebben we kaartjes verkocht. Maar ook daarvan wilden we weer niet te veel vragen. Het moest toegankelijk blijven. Lalala. Uiteindelijk hebben we bijna 1000 euro zelf uit eigen zak bijgelegd om die fucking kledingruil te organiseren. Ja. Dus eigenlijk hebben we nog steeds niet geleerd van dat moment, want het is precies een jaar later, doen we weer iets waarop we zelf aan het inleggen
maar
zijn.
Maar we leren het ook steeds. Ik bedoel, ik denk wel dat we het leren, want ik zou niet meer zomaar ergens 1000 euro voor inleggen.
Nee, dat is wel heel veel.
Dat was echt heel veel. En dat was natuurlijk ook ons eerste ding en wisten wij veel. En we wilden gewoon een coole locatie en zo.
En ook een cool evenement gewoon.
Maar we leren steeds te laat, want dan is het al gebeurd of zo. En dan hebben we het al aangekondigd. En dan denken we daarna, jeetje, wat is er nou net gebeurd? Dit
wat
kost
is hier
ons
weer
geld.
Aan
wat is, waarom
het
zijn
kost
we
ook veel tijd om het te doen. Nog even los van,
want we moeten het ook gewoon nog verzenden.
Hoe het
en
ook
zo
zij, laat het voor andere mensen een wijze les zijn die luisteren. Vraag gewoon goed geld voor alles wat je levert.
Ja, en laat je ook niet, als mensen het te duur vinden, dan kopen ze het gewoon niet. Want dat is dan ook
en
gewoon,
dat is dan
hun
wat
keuze.
Het is.
Ze hoeven het niet te kopen.
Ja, en je hebt nu ook meerdere opties. Ik bedoel, als jullie een kaartje is ene keer duur en de andere keer goedkoop, of mensen kunnen een dun boek kopen of een dik boek.
Is zo, ja. Mm-hmm.
Het is niet dat alles.
En de podcast is hartstikke gratis.
Precies, dat is ook al best bijzonder.
Wat toegankelijk is.
Ja.
Ik wil nog één toevoeging hieraan doen, aan het sexy fotoshoot verhaal. Want het is dus, ik vraag me af, hoe lang heb jij al een bril, Esther?
4 jaar volgens mij.
Oh, oké, dus niet echt vanaf super jong af.
Nee, toen had ik lenzen.
Oh ja, oké, want ik heb dus al vanaf mijn derde een bril. Ik weet niet of ik het al een keer in de podcast hierover gehad heb.
Misschien.
Kijk even naar Marilotte. Maar...
ik weet ook niet, je schrijft er veel over.
Ik dus
misschien
er altijd over.
Gepraat, ja.
Maar ja, dat dus in films was bijvoorbeeld altijd de sul, de nerd, die had een bril en die was dus lelijk. Dat was een beetje de premise of films. En dan op het moment dat ze dan dus mooi werd, dan ging haar bril af en dan was ze helemaal de ster van de show. En ik heb dus al vanaf mijn derde een bril. En voor mij staat dus een bril gelijk aan niet een sexy of een hele coole vrouw kunnen zijn. Ondanks dat ik er zelf al, hoe oud ben ik, 28 jaar eentje op mijn snuffert heb. Maar toen gingen we dus die fotoshoot doen met Tatjana. En ik heb het altijd over mijn sekshoofd als ik mijn bril afdoe. Dus ik heb op bijna geen enkele foto mijn bril op. En toen waren er ook wat volgers die zeiden van, waar is je bril? En toen dacht ik, ja, ik ben er dus weer ingetrapt. Dat ik mezelf dus niet sexy vind met een bril op. En dus doe ik hem dan maar af van die foto's.
En,
die foto's.
Ik zag het tijdens de shoot. Ik hoorde het gebeuren trouwens. Dat jij nog iets zei van,
maar
ik doe mijn bril af.
Maar het is ook voor mij nog steeds, dat is een soort geïnternaliseerde, ja, jezelf dus niet sexy vinden met een bril.
Maar ik vraag me dus ook af waarom ik daar niet even wat van zei. Gewoon als een soort, dit is eigenlijk een
maar het had ook denk ik niet geholpen. Als je er wat van had gezegd. Want ik ben alsnog heel blij met foto's van mijn bril. Maar toen we de kalender gingen maken voor Damn Honey, toen dacht ik wel van, oh, er moet wel een foto bij, ja, waar ik dan wel mijn bril op heb. En dat was er dus echt maar één of zo waar ik dat nog had.
En om het verhaal dus nog maar even wat langer te maken. Ik zat mezelf dus ook enorm. Nou,
oh ja.
Ja, want
ja,
jij,
dat
jij,
is waar ook.
Ja, want jij had het over die bril, of die eeuwige bril. En ik had het over mijn eeuwige vet. Want ik heb eerst één foto waar ik mijn buik gewoon echt niet mooi vind. En ik kan dan wel bedenken van, oké, je kan hier ook neutraal naar kijken en het is ook gewoon een foto en het is best fierce. Maar tegelijkertijd vind ik het niet een fijn idee dat zeg maar de wereld ingaat. Ik vind het een prima foto om gewoon op mijn computer te hebben, maar ik zal er nooit iets mee doen. Ik vond het gewoon echt niet zo mooi. Dat was fat-shaming.
Richting jezelf.
Jammer, ja. Ja.
Heb je die erbij gelaten of niet?
In de selectie van de kalender. Mm-hmm. Nou, dus een van de foto's waar we met de zijkant op staan, zit er wel in. Maar dat is niet degene.
Daar heb je net je hand volgens mij voor.
Ja,
je buik.
Dat is niet degene waar ik over viel of zo. Die zit er niet bij. Nee. En dat is echt nog wel een drempel. Misschien dat ik daar, als ik er heel lang over nadenk of zo, op een gegeven moment denk, nou, ik moet dat gewoon loslaten dat ik het zou doen. Maar
dat is zo lastig.
Ja.
Oké,
nou, dat was hem.
Esther, heb jij nog iets niet feministisch gedaan?
Vast een heleboel dingen. Maar waar ik aan moest denken, we gaan binnenkort bij de Vierkante Oogshow over de Crown praten. Er komt een nieuw seizoen aan over 2 weken. En ik ben dus alle oude seizoenen aan het terugkijken. Ik ben een biografie van Diana aan het lezen. Want oh my god, wauw, dat verhaal. En dat gaat allemaal in dat nieuwe seizoen komen. Maar ik ben me dus heel erg aan het ergeren aan het moederschap van de queen. Dus ik denk de hele tijd, oh my god, zij is zo'n slechte moeder. En hoe kan ze die kinderen de hele tijd aan hun lot overlaten? En al die dingen die Charles doet tegen Diana, dat is gewoon omdat hij zijn moeder eigenlijk gewoon heel erg erkenning van haar wil. Terwijl, als ik dan van een afstandje naar kijk, denk ik, die vrouw is letterlijk de koningin van een vet groot land. En ze heeft gewoon een man. Waarom vind ik haar een hele slechte moeder? En denk ik niet de hele tijd, oh my god, die vader, die zou echt veel meer moeten doen om de liefde te compenseren die moeder misschien niet kan geven, omdat ze gewoon ongeveer de allerdrukste baan van de wereld heeft. En ik weet niet, het voelt niet helemaal feministisch om super judgy te zijn over het moederschap van de vrouw die dan die super vette baan heeft. Terwijl ik eigenlijk die vader, de prins Philip of zo, helemaal uit buiten beschouwing laat. En ja.
Want hij is ook niet echt een vader om over naar huis te schrijven.
Helemaal niet. En je zou toch ook kunnen denken, omdat zij wel best wel grote verantwoordelijkheden krijgt op een best wel jonge leeftijd, plus zelf trouwens ook een best wel gekke opvoeding heeft gehad, zou het logisch zijn als de mannen in die familie wat meer van die taken overnamen en misschien even een beetje ging compenseren voor het feit dat die moeder er niet te vaak kan zijn? I don't know. Dus dat vond ik niet zo feministisch van mezelf.
Wel goede analyse.
Ja, heel.
Ja, nou ja, ik moet nog even kijken hoe we dit in onze podcast gaan verwerken.
Want luister naar de Vierkante Oogshow en je komt erachter.
Ja, precies.
Dum dum dum.
Dum dum dum.
Tijd voor post.
Voor post.
Tijd voor post.
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 Eerst een leuk bericht van Kenza. En voor sommige mensen die kun je kennen van Instagram. Want ze heeft de handle @stronglikefighter. Komt-ie. Hey, ik wilde even iets moois vertellen. Of nou ja, ik vond het mooi. Ik lag gisteren in het ziekenhuis en ik hoorde twee verpleegkundigen een beetje oordelend praten over de make-up van iemand die daar ook werkt. Ik hoorde dat en toen ze naar mijn kamer kwam voor iets, heb ik iets gezegd. Ik zei dat we eigenlijk andere vrouwen niet zouden moeten afkraken, maar juist supporten. Stel je eens voor, zei ik, dat alle vrouwen elkaar opbouwen in plaats van afbreken. Dat zou toch fantastisch zijn? Ze was het met me eens en vond het een goede. Toen vertelde ze dat ze ook naar een podcast luistert met goede inzichten. En die podcast heet Damn Honey. Hartje, 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 hartje. Liefde voor jullie. En liefde voor die geweldige verpleegkundigen. Want samen tot inzicht te komen is mooi. Plus, ze hebben me heel goed geholpen. Dus ben ze sowieso kei dankbaar.
Ik vind het sowieso één dat je iemand erop aanspreekt. Vind ik echt wel best wel dapper en goed. En ik vind ook de reactie van de verpleegkundige. Want die had natuurlijk ook kunnen zeggen van... ik had hier een privégesprek, wat bemoei je ermee of zo. Die had natuurlijk ook wat veel defensief. Ja. Ja, dus dat is leuk. Het is een leuk bericht.
Absoluut.
Het uitgekozen. Ja. Bedankt. Oké, een brief. Een brief van Laila. Dag wijze vrouwen. Ik schaam me diep. Vanochtend gingen mijn vriend, zoontje van bijna 4 en ik naar een winkel om een broodtommel en beker voor onze zoon te kopen. Hij gaat bijna naar school, dus het was een leuke kennismaking met schoolse zaken voor hem. Hij mocht van ons zelf kiezen. En eenmaal bij het overvolle schap had ik al door dat hij of voor Paw Patrol zal gaan. Dat is geloof ik een heel erg populair kinderprogramma, wat ik zelf niet
met
weet.
Met hondjes?
Of geen voor
idee,
de hondjes?
Ja, denk het.
Dacht ik, ja.
Klinkt als hondjes.
Of voor de lekker roze trommel en beker. Paw Patrol vind ik zelf vrij lelijk, maar oké, het ging nu even niet om mij. Zo'n lief besloot voor de roze spullen te kiezen. En toen gebeurde het. Puntje, puntje, puntje. Acuut probeerde ik hem over te halen om voor een neutrale dierenvariant te kiezen. Maar roze is mijn lievelings, gaf hij aan. Mijn man vond het allemaal prima. Hij mocht tenslotte zelf iets uitkiezen van ons. Maar ik ben bang dat hij tijdens zijn eerste schooldag wordt geplaagd met roze spullen. Uiteindelijk hebben we met een rode beker en lunchbox de winkel verlaten. Zoon was er blij mee, maar ik schaam me dat ik niet kon meegaan in zijn eigen wens. Ik wil tenslotte een jongen opvoeden die zichzelf kan zijn. En door hem van het roze af te houden, zal er nooit iets veranderen. Pff, zucht. Ik ben mezelf flink tegengekomen daar in de blokker. Wou ik even delen. Feministisch opvoeden is nog niet zo gemakkelijk, ondanks een goede insteek. Nou, ik had toen gevraagd, zou je als deze dag opnieuw zou beginnen iets anders doen? En toen antwoordde ze, leuke vraag. Ja, als het voor mijn zoon niet zo verwarrend zou zijn, zou ik het liefst gaan omruilen.
Dat vind ik dan wel weer echt, dat je dan meteen daarna beseft, oké, dit ga ik niet meer nog een keer doen.
Ja, en ook eerlijk dat ze daar dan over mailt en wel zegt, ja, dit was gewoon stom.
Dit was een misser.
Ja.
Ja. Ja. Daarop aansluitend, of willen we eerst deze brief eventjes...
Nee, daarop aansluitend komen nog een andere brief, want het is denk ik een thema wat heel vaak terugkomt.
Ja, dus ik wilde deze ook even voorlezen, omdat die ermee te maken heeft. Lieve meiden, ik ben fanatiek paaldanseres. Het trainen is heerlijk, je lijf wordt er ontzettend gezond van en er zijn wedstrijden voor de fanatiekelingen. That's me. En je kunt het zelf zo sierlijk en krachtig maken als je maar wilt. Wanneer je aan een vrouw vertelt dat je deze sport doet, krijg je al gauw een antwoord als, wauw, wat gaaf, dat heb ik ook altijd eens willen doen. Bij een man gaat dat echter anders. Dan is het eerder, oké, dat heb ik wel eens gezien, ja.
Oh my god, wat een goede imitatie.
Ja, van de man.
Zo zijn mannen.
Ja. Alle mannen. Triggert dit mijn inner feminist een beetje? De sport moet nog wat bekender worden en daadwerkelijk erkend worden als sport. Onder andere dat maakt dat ik er niet mee te koop loop, hoe vet de sport ook is. Wat het ook lastig voor me maakt, is dat ik verloskundige ben. In die zin een super feministisch beroep en ik zou een voorbeeld kunnen zijn van een vrouw die doet wat ze wil. Maar ik vind het allemaal behoorlijk ingewikkeld. Voornamelijk omdat ik bang ben voor een oordeel en twijfel van de cliënten aan mijn expertise als verloskundige. Als ze zouden weten dat ik ook graag in de paal hang in mijn vrije tijd. Het heeft niets met elkaar te maken, maar wat maakt dat ik dat wel voel? Naast mij zijn er vast een hoop andere dames met deze struggle. Doen wat je leuk vindt, maar niet de vrijheid voelen wegens de seksuele en seksistische stempel die het heeft. Lieve groet, Manouk.
Nou, waar ik dus het thema zag, is je wil wel een stap maken die buiten de gebaande paden gaat.
Ja.
Maar dat zal wellicht op...
reacties oproepen.
Ja, op negatieve reacties. Ja. Dus beste slash plagen in het eerste. Nou, dat zou ik misschien toch wel gewoon pesten. Niet per se meer. Dat is niet eens meer. Dat is niet grappig. Het is gewoon niet grappig. Om iemand te pesten met de kleur van een broodrommel. En in het tweede geval dus van gaat mijn werker onderlijden. Gaan mensen denken dat ik minder expertise in huis heb. En wij pleiten natuurlijk altijd voor het doen waar je zelf zin in hebt. En ga er gewoon lekker voor. Maar het is te kort door de bocht omdat.
Ja, uiteindelijk maar leef je dus in deze wereld. En in deze wereld heb je te maken met reacties van andere mensen. Met opvattingen en stereotypes en weet ik veel. Al die ellende waar je dan in zit. En daar moet je je ook toe verhouden op een bepaalde manier. En het is een beetje hetzelfde als wanneer je dus naar buiten gaat en denkt, nou, ik ga nu een keertje deze strakke broek niet aantrekken, omdat ik anders nagefloten word op straat of zo. Je past toch je gedrag aan. En dat gebeurt toch in deze brieven ook. En dat is kut. Maar het logisch.
Het is ook, het laat weer zien hoe moeilijk het is om dat dan wel te doen. Om zeg maar die drempel die je over moet om wel gewoon te zeggen, ja, sorry, maar ik heb en deze baan. Of niet eens, sorry. Ja, ik heb deze baan en ik heb deze hobby en I don't care what you think. Want zeg maar dat, en dat de mensen die dat doen, dat we daar dus ook gewoon extra veel respect, denk ik, voor moeten hebben.
Ja, ja.
En hoe belangrijk het ook is om ook in de kleine dingen, denk ik, dat zelf ook wel te doen. Dus dat je de mensen die paaldansen en niet een beroep hebben waar ze zich dan ook zorgen over maken, dat die zich er extra over uitspreken. Zodat als je dan een soort van extra combinatie hebt van dingen waardoor je het lastiger vindt, dat het dan ook weer makkelijker wordt. Als je dat wil. I don't know. Ik denk dat het, ja, ik vind het gewoon zelf altijd zo moeilijk. En als ik dan een voorbeeld hoor van mensen die wel dan zich uitspreken, dan vind ik het echt alles
vet.
Awesome.
Ja. Ja, dat is het ook.
Misschien wel niet te streng zijn voor jezelf, want het is niet altijd, je hebt gewoon niet altijd zin om je kop boven het maaiveld uit te steken. Dus als je een keertje
als je de vibes hebt van nu ga ik het doen en dan doe je het gewoon. Ja.
En als je inderdaad het aan kan, weet ik veel, op de goede momenten in je cyclus zit, hè? Ja. Maar is dat
en hoe zie je, hoe kijken jullie dan naar dat schoolvoorbeeld? Want we zijn geen moeders, dus misschien is het niet heel eerlijk om daar dan een goed antwoord op te geven. Maar
ik vond het ook wel. Ze zei ook dat die vader het allemaal geen probleem vond, toch?
Ja.
Dat vond ik ook wel tof.
Ja.
Dat het soort van dan niet vanuit de man komt van, oh nee, je moet de blauwe stoere beker. Dus misschien is dat ook iets om dan een beetje op te leunen of zo. Of om ook een soort van, als je iemand in je omgeving hebt waarvan je weet, die staat er iets anders in, om daar dan een soort van hulp aan te vragen. Van misschien moet je soms zeggen, hey, check even bij jezelf waarom je dit eigenlijk lastig vindt. Of je dat echt wel vindt.
Ja.
Misschien kan je dit ook nog wel bij je docent voorleggen. Dat je gewoon eens zegt van, hey, dat gebeurde en ik merkte bij mezelf dit en dat. Ja, niet dat een docent nou per se
daar altijd iets aan kan alles doen. Maar die kan nou misschien ja, wel de weet signalen oppikken of
ja,
zo. Als
ik weet
er dingen
niet
aan de hand zijn. Ja, dit is natuurlijk. Dan heb je zo'n wezentje waar je dan heel veel van houdt. En waarvan je dan echt niet wilt dat daar iets mee gebeurt. Of dat die pijn heeft of zo. En dan, ik snap de beschermingsdrang gewoon heel erg. Maar
ja, maar misschien toch nog iets roze geven. Als daar iets van budget voor is. Om nog een klein iets roze.
Thuis iets roze.
Ja, ja. Om wel nog te laten zien. Ik weet niet, hij heeft dit waarschijnlijk niet echt mee. Hij weet niet dat dit de reden is waarom hij uiteindelijk niet de roze beker mee naar school neemt. Maar dat het dus niet iets raars wordt voor hem om roze leuk te vinden.
Ja, en misschien ook als soort van de kleine
een roze
win
tandenborstel of zo. Ja, weet je wel? Iets
tandenborstel.
Ja.
Nee, maar ze zijn uiteindelijk niet voor de roze of voor de blauwe Paw Patrol of zoiets gegaan. Ja. Dus het is ook niet alsof, misschien doet ze het ook al wel heel goed in de opvoeding, dat ze een zoon heeft die roze hartstikke leuk vindt. En is het ook niet,
oh ja, sowieso over nooit te streng voor jezelf zijn.
Ja, niet te streng zijn. En een soort van, ja, dit is dan misschien een kleine las, maar ja, uiteindelijk heb je niet al een zoon die meteen voor de supermasculine dingen gaat en of soort van de superblauwe stereotype dingen.
Ja, die schudt hij in ieder geval van zich af. Dit geldt trouwens ook voor de paaldanseres. Wees niet te streng voor jezelf. Als jij je cliënten niet vertelt dat je in een paal hangt s'avonds, is dat niet erg.
Tuurlijk
niemand
niet
heeft daar iets mee te maken. Dus dat is jouw zaak.
Overigens echt zo'n intensieve sport.
Ja.
Ik vind het zo knap.
Ik ook.
Ik krijg even al blauwe plekken als ik ernaar kijk. Het is echt, ik zou daar heel gehavend uitkomen.
Maar het zou wel cool zijn als het echt een officiële sport, soort van Olympisch of zo zou worden.
Ja.
Oh ja,
dat misschien
niet,
normaliseert
toch
het dat wel heel erg.
Ja, dat het überhaupt echt een sport is. In plaats van dat het zo geassocieerd wordt met seks eigenlijk. Ja.
Oké, dan heb ik nog een poststuk van Rosanne. Damn, honeys. Jullie podcast is geweldig en maakt mijn vroege fietstochten naar werk absoluut veel draaglijker. Ik leer ontzettend veel van jullie en natuurlijk ook zeker van al jullie gasten. Dat zorgt er ook voor dat ik stapje voor stapje anders naar de wereld ga kijken. Voorbeeld. Samen met mijn vader kijk ik elke zondag naar Podium Witteman. Een programma over klassieke muziek met af en toe uitstapjes naar andere genres.
Genres.
Dat is een moeilijk woord.
In het Frans.
Genres. Door jullie en jullie gasten zie ik nu dat de vrouwen nogal stereotyperend worden neergezet. Waar mannen gewoon aanwezig zijn, praten en muziek spelen, wordt er bij vrouwen eerst in beeld gebracht hoe ze hun haar, kleding goed doen of hoe ze in de make-up zitten. Terwijl vrouwen er even goed zitten voor hoe geweldig ze muziek maken en of hoeveel ze ervan af weten. Nou, hier gaat ook mijn vraag over. Ik wil hen graag schrijven, dus dat programma, om hen hun ogen te doen openen. Hoe kan ik dit programma op een motiverende, inspirerende manier hierover schrijven? Ik ben op zoek naar begrippen, argumenten, actiepunten waar de makers ook echt wat mee kunnen. Ik ga namelijk liever van het positieve van de mens uit en hoop dus dat de makers zich nu niet bewust zijn van de stereotypering die zij in het programma beamen, tonen of hoe je dit ook zou noemen. En dat zij hier natuurlijk na het openen... openen van de ogen wat mee gaan doen. Dankjewel voor het lezen. graag gedaan het lezen, ondanks dat het wat stotterig ging op het eind.
Goeie vraag.
Ja, goede vraag. Want wij roepen natuurlijk ook vaak mensen op van spreek je uit, laat van je horen, stuur een brief naar het een of ander.
En maar doen hoe doe je dat dan eigenlijk? Als dat dus echt moeilijk is, hebben we ook wel eens een voorbeeldbrief gemaakt, omdat we weten hoe moeilijk het is. Ja. En dat je dat dan kan knippen en plakken, want het is hartstikke lastig. En een drempel die ervoor kan zorgen dat je het misschien niet doet.
Nou, een eerste goede tip is de classic die Sylvana Simons ons geleerd heeft. Ik weet even niet meer welk nummer was die aflevering.
Jij kijkt naar mij omdat jij dat altijd weet.
Nou ja,
ik weet even niet meer.
Over Black Lives Matter
of zo.
Zij zei namelijk, stel een vraag. Want dat is open, semi-neutraal. Mensen kunnen dan gewoon eerlijk een antwoord daarop geven. Dus je zou in dit geval kunnen mailen van, hey, het valt me op dat.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk
Denk jullie hier wel eens over na?
Ja, denk je er wel eens over na?
En ik denk ook dat het helpt als je wat voorbeelden noemt. Van nou, ik zag het daar en ik zag daar en ik zag daar. Ja. En dan zie je duidelijk een patroon. Ja, en in de brief wordt er dus... Ze vraagt om, even kijken hoor, begrippen, argumenten, actiepunten waar de makers ook echt wat mee kunnen. Het is wel niet je taak om hen, zeg maar, te onderwijzen. Dus maak de taak niet te groot voor jezelf. Tenzij je er zin in hebt. Maar ik bedoel, geef geld. Het is ook gewoon werk. Dus ik denk als je dus zo... Ik zou in elk geval, als ik zou denken... Oké, ik moet nu met argumenten, actiepunten, begrippen komen. Dan zou ik al afhaken.
Wordt het alweer te groot.
Dan zou ik het niet doen. Ja.
Ja, ik denk ook eigenlijk de mail die je naar ons hebt gestuurd... dat zegt eigenlijk al voldoende. Van hey, het valt me op dat de vrouwen zo worden afgebeeld. En dat is stereotyperend. Dat is eigenlijk al voldoende.
Ja.
Oh, en als je het dus positief wil brengen... dat je ervan uitgaat dat ze zich er niet bewust van zijn... je kan er altijd inzetten... Uiteraard verwacht ik... of uiteraard bedoelen jullie het niet zo... of dat je zoiets er al inpakt om het een beetje verzachtend te brengen.
Ja, want wij
brengen.
Hadden bijvoorbeeld deze week iets van feedback gestuurd... en daarin had ik iets te stellig, iets verwoord. En daar werd ik ook wel... kreeg ik een mailtje met
getikt.
Nou, dat had iets genuanceerder gekund. En ik bedoel, ergens denk ik, ja, had ook wel genuanceerder gekund. En anderzijds denk ik, ah ja, heb ik de bedenking.
Wees blij dat ik je help. Ja. Ja.
Anders had het er nu nog steeds gestaan en nu is het aangepast. Dus
nee, maar ik denk ook dat als je heel erg van het programma houdt, dan kan ik zeggen, ik vind het een heel tof programma, maar ik storm je heel erg aan. En het zou echt helpen om het een nog veel vetter programma te maken als je dat wel doet. Dat is gewoon, de kwaliteit van het programma wordt gewoon beter.
Ja. Ja, en soms, ik doe soms wel ook echt cijfers meesturen hoor. Dus ik snap wel wat zij bedoelt met echt argumenten. Maar dat is denk ik hier niet zo nodig.
Nee, want
je zou nog kunnen linken naar Women Inc. heeft wel echt een heel stuk over stereotype beeldvorming.
Ja.
Zoiets zou je nog mee kunnen sturen.
Maar gewoon een linkje dan hoor. Niet helemaal gaan
cijfers
uitschrijven.
Rondom iets stuur ik nog wel eens mee. Van hey, jullie doen dit, maar weet je wel dat zoveel mensen...
Ja, misschien een linkje naar jullie boek. Bij een website.
Ja.
Want je kan deze bestellen om er meer over te lezen.
Hey, good luck. Dat is een goede tip.
Hey, goede tip. Ja, maar maak het dus ook niet te moeilijk voor jezelf. Stuur even snel iets. Ja.
Ja.
Toch?
Zet hem op.
Zet hem op.
Moedig voorwaarts. Lieve mensen, graag even wat aandacht voor onze sponsor.
Grapje, want die hebben we deze aflevering helemaal niet.
Dus dan maar even tijd voor petje.af/damnhoney.
Waarom lopen die meiden nou altijd te leuren om geld?
Nou, omdat de huur betaald moet worden.
En het liefst ook onze producer, die nu al een dikke 2 jaar gratis en voor niks voor ons werkt.
Adverteerders vinden we fantastisch, maar die hebben we niet altijd. Terwijl luisteraars, die hebben we wel altijd.
Dus leuk, je kunt bijdragen aan het voortbestaan van deze podcast door een eurotje of wat te doneren.
Liefst maandelijks, want dat zorgt ervoor dat we snode plannen kunnen smeden om ook in 2021 het patriarchaat aan stukken te scheuren.
Doneren kan via petje.af/damnhoney. We hebben abonnementjes voor mensen met een kleine beurs van 1 of 3 euro per maand.
En abonnementjes van 25, 50, 100 euro per maand voor mensen bij wie het geld tegen de plinter klotst en die van de weeromstuit niet weten wat ze ermee aan moeten.
Dus op naar petje.af/damnhoney. Ik heb altijd moeite met de slash. En maak je honeys blij.
petje.af/damnhoney.
Of niet,
zelf weten.
Maar dan kunnen we dus niet de huur betalen. Dag.
Dit is emotionele chantage.
Ja, zo. Oké, okay, knip het er maar uit, Daniel. We moeten het even hebben over vrijheid op het internet. Want die interwebs is bij uitstek de plek waar je kunt doen waar je zelf zin in hebt. Toch?
He, nee. Instagram? Kutbedrijf. Facebook? Kutbedrijf. YouTube? Kutbedrijf. Ze bepalen wat we wel en niet mogen zien. En ze kiezen wie er wel of niet betaald wordt voor de content die gemaakt wordt.
En aangezien jouw gegevens hetgeen zijn waarmee je betaalt, kun je ervan uitgaan dat die gegevens voor doeleinden gebruikt worden.
En die doeleinden zijn vaak kut.
Gelukkig is daar Esther, onze baken van licht in de duisternis der wereldwijd web. Toch?
Zeker. That's me.
Enlighten us.
Als jij antwoord moet geven op de vraag, kun je doen waar je zelf zin in hebt op het internet? Hoe zou je daar dan op antwoorden?
Ik denk van wel. Het internet is echt fantastisch. En daar kan je superveel op. Alleen het is steeds... Je hebt denk ik steeds meer technische kennis nodig om het ook helemaal zo in te richten als jij het wil. Dus als je je eigen super vette website wil maken waar mensen weet ik veel wat voor crazy dingen zien of ze kunnen doen, kan dat wel. Alleen het kan niet, als je via Facebook of Instagram of YouTube iets doet, dan hebben zij altijd invloed op hoe dat eruit gaat zien of op hoeveel mensen het kunnen kijken of op wat voor reactie mensen erachter kunnen laten. Terwijl als je helemaal zelf iets bouwt en je kan dat, dan ben je ook helemaal in control van hoe dat eruit ziet of wie erbij kunnen en op welke manier je mee kan interacteren. En dat is helaas iets wat steeds moeilijker is, technisch gezien.
Ja. Dus, en zou je dan zeggen dat als je gebruik maakt van platforms zoals Facebook of YouTube, dat je dan misschien de illusie hebt van dat je kan doen waar je zelf zin in hebt op het internet?
Ja, ik denk wel dat heel veel mensen zich niet zo bewust zijn van hoeveel invloed ze eigenlijk hebben op, nou ja, wat je post, hoe dat aan de mensen wordt getoond, welke mensen het wel niet kunnen zien. Dus ik heb niet het gevoel dat je helemaal vrij bent om wat je ook maar wilt te doen via die platforms. En het is echt zonde, want ze nemen steeds meer ons internet over. Ik bedoel, ja. Zoveel mensen zitten op Instagram en Facebook. Je kan er bijna niet omheen.
Ja.
Maar dat is niet het hele internet. Het hele internet is ook superleuke, interessante projecten en websites en gekke gifjes en vrolijke mailprojecten. En nou ja, gewoon de toffe dingen die ook in de begintijd van het internet iedereen zo hoopvol maakte over de toekomst, ja, van het internet.
Ja. Want dus het zijn eigenlijk gewoon die grote bedrijven waarvan je zegt van, daar moet je misschien even extra gaan opletten.
Ja, ja, want kijk, we moeten denk ik niet vergeten dat een bedrijf als Facebook, Facebook is opgericht door basically een gekwetste man die was afgewezen door
een meisje.
En een soort tool ging bouwen om alle vrouwen in zijn universiteit te vergelijken op wie hotter was.
Ja, dus puur op beeld, gewoon welke van de twee is hotter.
Ja, welke is hotter. En dat is uiteindelijk soort van een website geworden waar mensen op de universiteit hun eigen profiel konden maken. En dat is uitgegroeid als Facebook. Een soort van in de kern van die technologie of in de kern van dat bedrijf zit gewoon een heel, ja, iets wat gewoon heel naar is.
Ja.
En uiteindelijk is dat bedrijf heel erg gegroeid toen werd bedacht hoe ze er winst mee kunnen maken. En daar is ook Instagram is overgenomen en daarna steeds commerciëler geworden. Dus het doel van die bedrijven is echt niet om jou super fijn in contact te laten zijn met mensen vanuit de andere kant van de wereld of zo. Of om jou de leukste foto's te laten posten. Het doel van het bedrijf is om informatie over jou te verzamelen. En op basis van die informatie advertenties aan jou te laten zien. En ja, dan is het soms handiger om een video waarin naakt voorkomt of iemand uitlegt over zijn transitie of om dingen die bijvoorbeeld over abortus gaan en in sommige landen daardoor helemaal niet door veel mensen bekeken mogen worden van de overheid, om die maar allemaal gewoon lekker te censureren en die niet aan heel veel mensen te laten zien. En dan ben je opeens de controle kwijt.
Maar waarom dan? Waarom is dat dan makkelijker? Want ik snap het soms niet helemaal.
Ja, ik ga wel een beetje snel. Nou, als bijvoorbeeld een adverteerder als Heineken, of een adverteerder, die zegt, ik wil dat vrouwen tussen de 30 en de 40... Die waarschijnlijk interesse hebben in ons product, deze advertentie zien. En dan zegt YouTube, oké, we gaan hem stoppen in filmpjes die wij denken dat deze doelgroep kijkt. Maar er zijn ook filmpjes bij die doelgroep kijkt, waar bijvoorbeeld iemand in scheldt. Ik zeg maar wat. En Heineken wil niet geassocieerd worden met mensen die schelden.
Ja.
Dus zegt YouTube niet, we gaan uitpluizen per adverteerder wat diegene wel of niet wil, en dan daar de filmpjes bij zoeken. Die zegt, we gaan gewoon alles waar in gescholden wordt, of waar naakt in zit, of waar gesproken wordt over seksualiteit of over geaardheid of dat soort dingen, gaan we gewoon automatisch uit het systeem voor advertenties halen.
Ja.
Dus zodra je geld wil verdienen aan je video, kan je eigenlijk niet meer over die onderwerpen praten. Want dan loop je het risico dat je daar geen geld aan kan verdienen. En dat YouTube die video dus demonetize. Of soms zelfs helemaal censureert. Omdat sommige landen zeggen, we willen niet dat YouTube in ons land wordt getoond. Of zichtbaar is. Als er video's op staan die niet overeenkomen met de wet in dit land. Bijvoorbeeld, nou ja, we weten dat er allemaal landen zijn die wetten hebben waarin bijvoorbeeld abortus niet wordt toegestaan of dat soort dingen. Dus om te voorkomen dat YouTube er helemaal uitgekikt wordt in die landen, denkt YouTube, we gaan het zelf al gewoon even heel goed censureren. Want dan zijn we wel gewoon, is de rest van onze video's zijn dan tenminste gewoon toegankelijk voor iedereen. Dat zijn dus soort van die systemen waardoor,
Was laatst nog een voorbeeld van Bram de Wijs. Die had een video gemaakt over Pride Week in Hilversum, geloof ik. Ja. Of in ieder geval,
ja,
het
Hilversum
was
Pride.
Ja, en dat stond denk ik ook in de titel van zijn video. En dan kreeg hij dus geen advertenties. Daar had hij over getweet. Van, ik krijg dus nu geen geld voor als mensen hier naar kijken. Want dat mag niet, want het is gay. En uiteindelijk heeft het, geloof ik, is dat dan toch weer gewisseld? Dat hij er toch nog wel weer per klik iets mee verdiende?
Hij ging er moeilijk over doen op Twitter, heel terecht.
Ja, denk je dat dat helpt?
Ik denk dat het wel kan helpen. Volgens mij worden heel veel van die besluiten gewoon genomen zonder dat er, dus ofwel door een algoritme, dus gewoon op basis van bijvoorbeeld die titel, woorden in titels. En als er dan iemand op de PR-afdeling van YouTube ziet dat er een bericht trending is ergens, die kan het waarschijnlijk wel met één muisklik weer online zetten.
Maken,
maar het feit dat we dit niet eens weten, en dat je ook niet in beroep kan, of dat je niet kan bellen met een helpdesk van.
Nee, want dat is echt.
Dat is bij Instagram ook zo.
Je denkt wel eens, oké, er is niets weggehaald. Ik ben het hier zo niet mee eens. Maar wat de fuck doe je? Je stuurt misschien dat bericht naar dat mailadres of zo, wat er dan staat. Of je kan reageren via een knop. Maar weet jij veel wie je dan. Het is niet dat je kan bellen. Het is een of andere soort van entiteit.
Maar net viel al even het woord algoritme. Dat is natuurlijk een woord wat je heel veel hoort als het over social media gaat of over die interwebs. Kan je eens uitleggen wat dat nou eigenlijk betekent?
Ja, een algoritme is eigenlijk een soort van systeem. Dus je zou het kunnen zien als bijvoorbeeld een soort sommetje dat je zegt, ik wil, oké, dit kan natuurlijk niet in de dag, maar ik wil dat in mijn kledingkast alle rode sokken in een apart vakje liggen. Dat zou een algoritme zijn. Je hebt sok, rood en aparte vakje. Maar een algoritme online doet dat vaak super. Dus het kan ook heel simpel zijn. Bijvoorbeeld, ik wil op Twitter alleen mensen volgen die dit in hun naam hebben. Zou je een algoritme voor kunnen bouwen. Mm-hmm. Of ik wil een mailfilter, zou je ook een soort algoritme kunnen noemen. Dus het is puur een soort van sommetje die dingen onderscheidt van andere dingen en combinaties maakt en daar dan een consequentie aan verbindt. En een Instagram-algoritme, dat niemand weet wat het Instagram-algoritme is. Het is helemaal niet transparant.
Een soort groot geheim.
Maar lijkt zo te werken dat sommige soorten foto's, en dat lijkt ook steeds te verschillen. Bijvoorbeeld, ik ken een club die onderzoek doet, Algorithm Watch, naar of bikinifoto's vaker in feeds voorkomen dan niet bikinifoto's. Dus dat het zou zo kunnen zijn dat Instagram kan scannen wat er op een foto staat en dat ze dan bepaalde foto's waarvan ze denken dat veel mensen het zullen liken, want ze willen uiteindelijk heel veel likes en engagement op hun platform, dat ze die heel veel tonen. Maar een algoritme kan ook zijn, wat we bijvoorbeeld hebben gezien bij de Belastingdienst, dat je zegt, we gaan een algoritme laten kijken naar wat zijn de dingen die veel mensen die een schuld hebben bijvoorbeeld, waar het veel in overeenkomt. En dan ga je daar naar kijken en zeg je, oké, nou, dat zijn vaak mensen die bijvoorbeeld een bepaalde etnische achtergrond hebben. En dat je dan gaat filteren daarop. Dus dat je eigenlijk zegt, nou, dan gaan we gewoon alle mensen met die etnische achtergrond gaan we ergens voor vragen.
Extra
of gaan alle mensen die in deze postcode, we hebben bepaalde postcodes waarin extra vaak mensen een schuld hebben. Dan gaan we gewoon alle mensen in die postcode gaan we extra controleren. En als je een heleboel van dat soort elementjes aan elkaar koppelt, dan krijg je dus een soort heel creepy systeem waarin je zelf ook niet weet of je erin zit. Want het is helemaal niet transparant. Maar je wel op basis daarvan dus echt consequenties kan hebben. Namelijk dat jij de hele tijd gebeld wordt door de Belastingdienst. Of dat je...
Het gaat zichzelf ook bevestigen op een gegeven moment, toch? Als het eenmaal gaat rollen. Want als je altijd maar een bepaalde groep mensen controleert, zal daar dus ook uiteraard komt daar dan iets uit. Want bij elke groep zal er wat uitkomen.
Ja,
als je... Waardoor je misschien nog meer gefocust wordt op die groep. En zo blijf je in dat kringetje rond.
Ja, nee, als jou... dat gaat dus ook heel erg over wat jouw dataset is. Dus wat de informatie is waaruit je die conclusies trekt. Als je inderdaad, dat zien we bijvoorbeeld ook met etnisch profileren. Dat als politieagenten de hele tijd alleen maar bijvoorbeeld zwarte mannen aanspreken. En ja, als je zegt 1 op de 10 mensen heeft misschien iets die in een, nou ja, weet ik veel, op een plek is. Of bijvoorbeeld die geen mondkapje draagt. Nou ja, I don't know. 1 op de 10 mensen kan je terecht aanspreken. Maar als je alleen maar zwarte mannen aanspreekt, ja, 1 op de 10 zwarte mannen is dat dus ook.
Ja.
Ja. Maar uiteindelijk heb je een database met
alleen maar zwarte mensen. Ja.
En dan is het meest, nou, laten we gewoon alle zwarte mensen gaan aanspreken.
Ja.
En ja, want witte mensen die zitten nooit in onze dataset. Dus die zullen het wel altijd goed doen.
Er was hier geloof ik toch ook een ding over bij LinkedIn, geloof ik, met cv's. Dat voor een, ik weet even niet zeker of het LinkedIn was, maar dat dan voor een CEO, dat ze automatisch gingen filteren op witte mannen.
Ja.
Omdat dat is wat CEO's zijn volgens systeem.
Volgens mij hadden ze die tool, hadden ze de cv's van x aantal CEO's laten lezen.
Ja, en dan kijken van welke eigenschappen zijn hebben ze
gemeen.
Maar een van die eigenschappen was dus man.
Man
en wit.
En wit.
En wit.
Ja.
En dan krijg je dus... Wie dan,
en als je dan gaat selecteren, dan... op, stel er komen dan 1000 cv's binnen. En je denkt, nou, ik ga dat niet met de hand doen. Ik gooi er eventjes zo'n programmaatje overheen. En die selecteert voor mij dan de 20 beste kandidaten.
Oh,
en daar komen dan dus alleen maar witte mannen uit. Want volgens dat systeem is dat nou eenmaal wat een goede CEO is.
Ja.
Maar dus dat gaat zich ook... Op het moment dat je dus een algoritme bouwt aan de hand van een seksistische of een racistische of een validistische wereld, ga je dus ook die wereld alleen maar eigenlijk versterken.
Ja,
of
dus dan kan je dus zeggen dat als je algoritmes hebt die gebouwd worden in een seksistische wereld, dat dat eigenlijk zorgt voor nog meer seksisme.
Ja. Ja, ik denk dat dat met heel veel van die systemen op internet is. Dat het niet zozeer ligt aan dat het online is of zo, maar dat het gemaakt is in een wereld die gewoon helemaal niet eerlijk is. En dat systemen online dat dus ook niet zijn.
Ja, wat ergens logisch is, maar wel iets waar we scherp op moeten zijn.
Ja, en omdat het zo ontransparant is en over zulke grote aantallen mensen kan gaan, is het denk ik iets waar je extra op moet letten. Want heel veel mensen, dus zelfs als je in het algoritme van Instagram of van de Belastingdienst zou kunnen kijken wat we niet kunnen, dan denk ik dat heel veel mensen dat niet zouden snappen. Want het is...
Dat is vet ingewikkeld natuurlijk.
Het ziet er niet heel duidelijk uit, zeg maar. Dus het is ook niet zo dat die transparantie per se het antwoord gaat zijn. Het is gewoon, denk heel goed na over wat je doet en welke gevolgen dat heeft voor mensen.
Maar is die transparantie wel iets wat jullie als Bits of Freedom bijvoorbeeld zouden nastreven? Zou je willen dat er bijvoorbeeld een wet komt die zegt van ja, we moeten gewoon alles kunnen zien?
Ja, ik denk wel dat bijvoorbeeld voor de overheid, dan kan je wel veel... Kijk, wij controleren de macht eigenlijk. Ja. En het is heel moeilijk te controleren als je niet kan inzien wat er achter zit, zeg maar.
Ja, je kan eigenlijk alleen maar vage vermoedens uitspreken, zoals over die bikinifoto.
Ja, precies. En ik weet dat daar dus echt clubs zijn die proberen dat helemaal te ontrafelen. Maar dat is super moeilijk, omdat je gewoon niet bij de technologie kan.
Maar er zijn wel mensen die dit kunnen, de mensen die het gebouwd hebben, die kunnen het lezen. Of zijn er mensen die dat al gezien hebben?
Zijn er mensen niet weten?
Ja.
Ik denk dat Instagram, ja... Ik weet niet hoe zelflerend dat is. Zou ik echt niet weten. Maar ik denk wel dat er mensen zijn bij Instagram die dat kunnen tweaken.
Ja, en die natuurlijk aansturen op. Die zeggen van, nou, dit wil ik dus niet op mijn Instagram.
Er werken ook heel veel mensen bij Instagram. Gewoon echt personen die ook dat censureren. Dat wordt soort van gedaan door deels een team van echt duizenden mensen en deels algoritmes. Dus wat vaak gebeurt is dat een algoritme een post flagt.
Yeah.
En dat een mens dan moet zeggen, ja, dit klopt of nee, dit klopt niet.
Ja.
Maar dat kan dus heel snel. Want wij hadden laatste foto.
Ja, met die kalender.
Ja, we hadden een foto gemaakt van die kalender. En toen was Nidia vergeten om.
Nee, het was nog erger. Het was een boomerang. En je zag dus heel kort mijn blote borsten.
Ja,
nou, die van jou
mijn ook.
Ook.
Ja,
van
onze blote borsten. En het was echt in denk ik 30 seconden weg.
Achteraf.
Oh my god. Ja.
Terwijl dus zeg maar in de boomerang zag je. Oh nee, die andere foto's van mij, daar zag ik
een klein
tepeltje op.
Ja, dat is dus waarschijnlijk zo'n algoritme. Wat zeg maar.
Maar er zijn dus ook mensen die dit moeten doen. Daar heb ik dus wel eens wat over gelezen. Dat is ook super fucked up. Want die krijgen de meest heftige shit te zien. Vaak voor heel weinig geld wat ze betaald krijgen. Moeten ze de meest heftige dingen zien en zeggen ja of nee over.
Ja, dus je hebt de hippe kantoren van Facebook en Google. Hè? Want Facebook heeft Instagram en Facebook.
Ja.
En YouTube is van Google. En die hebben die hippe kantoor in Silicon Valley.
Waar je mag slapen tijdens een naptime.
Ja,
en dan word je creatiever van.
Ja, er zitten allemaal op
ballenbakken.
Chille kussens. Ja. Maar dan heb je in allemaal soort van. Ik heb ook een keer een documentaire over gezien, maar echt een soort loodsen. Zitten mensen die hun telefoon in een lokkertje moeten stoppen. En geen eens pen en papier mee mogen nemen. En alleen maar achter een computer zitten waar ze inderdaad 20 seconden krijgen of zo, of minder, om elke keer zo'n beeld te zien. En je ziet dus de hele tijd echt de naarste dingen. Want er zijn ook onthoofdingsvideo's.
Ja,
wow,
dit is echt traumatiserend, dit werk.
Maar was hier nou een documentaire over? Of was het nou... Ja, toch?
De Cleaners heet
ook,
het.
Ja, inderdaad.
De Cleaners?
Ja, Cleaners, ja. Daar, want dat was heel naar om naar te kijken. Al gewoon hoe zij bezig zijn. En
ik kreeg super weinig betaald en niet echt hele goede hulp. Want het is... Mag je echt
psychische hulp bedoel je?
Ja, psychische hulp. Ja, is echt super heftig. En uiteindelijk hebben dit soort mensen juist heel veel invloed. En zou je kunnen zeggen dat zo'n bedrijf het juist als soort van de belangrijkste medewerkers van het bedrijf zien. Want bijvoorbeeld, er zijn ook landen waarin Facebook, ook ondanks in de Verenigde Staten, misschien zelfs op dit moment nog, maar Facebook echt wordt gebruikt door clubs om heel erg politieke verkiezingen te beïnvloeden. En dat kan echt naar in Myanmar bijvoorbeeld. Is een groep, de Rohingya, die heel erg wordt gediscrimineerd. En daar is via Facebook zoveel fake nieuws over verspreid. Dat er basically een genocide heeft plaatsgevonden.
En maar het fake nieuws vertelt dat dat niet heeft plaatsgevonden.
Nee, dat zet mensen aan.
Dat zij de zondeboek zijn.
Oh, zo. Ja. Waardoor er weer.
En daar heb je echt zeg maar telefoons waar alleen Facebook op staat. Mensen denken dat het internet Facebook is.
Ja.
Dus dat heeft Facebook ook heel slim gedaan. Die is in heel veel landen telefoons gaan verspreiden. En dan, kijk, er zit al Facebook op. Maar goed, daar zijn ook echt onderzoeken naar geweest. Van Facebook is hier echt. Heeft die boodschap die daar wel al een beetje werd verspreid, zo erg ver.
Versterkt.
Maar dit is dan dus weer dat algoritme wat omdat je dan misschien artikelen leest over zo'n groep dat je dat Facebook dan denkt,
we willen
iemand zo lang mogelijk online hebben, dus dit wil je ook lezen. En dat je dan nog meer misschien verkeerde of fout fake nieuws voor je neus geschoteld krijgt?
Ja, dat. En doordat je berichten kunt, door te betalen, berichten aan meer mensen kan laten zien. En dat Facebook dat ook steeds belangrijker maakt. Dus je kan als bedrijf zeggen, ik wil een advertentie. Maar ik kan ook als persoon, jullie zouden als Damn Honey op Facebook advertenties kunnen plaatsen. En dan kan je zeggen, ik wil €20 inzetten om dit bericht aan 10.000. En dan kan je vrouwen van X of je kan een soort van allemaal
helemaal
heel profiel gaan uitsplitsen. Mm-hmm. Ja. Nou, als je een keer dat hebt gedaan, dan weet je ook wat voor informatie Facebook allemaal over je heeft. Want dan kan je echt klikken op, ik wil iemand die uit deze regio komt, die deze series kijkt, die allemaal informatie blijkbaar.
Is dit dan ook waarom, want heel veel mensen die zeiden dat ze Clear Blue reclames krijgen als ze een jaar of, wat was het, 30, 25? 25 waren. Ik kreeg die ook, weet ik nog.
Ik ook, ja.
Dat is dan,
ik niet,
dat
hallo.
Werkt zo.
Oh, algoritmes. Niet bij.
Hallo?
Misschien heb jij je leeftijd heel goed afgeschermd.
Oh ja, het zou kunnen. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar Maar goed, ja.
Ja, dit is, ja, waarschijnlijk zegt Clear Blue, wij willen advertenties aan vrouwen vanaf 25. En dan misschien dat ze ook nog wel. Dus ik heb laatst een voedingskussen besteld op Hema.nl. Omdat ik.
Dat slaapt van heel lekker.
Ja, ik wil een zijslaper worden.
Zo'n ding wat je.
Zo'n borst.
Ja, 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 ja.
En ik dacht echt toen ik dat deed van oké, vanaf nu ga ik extra zwangerschapsdingen krijgen. Want dat is iets wat normaal gesproken een vrouw met een kind om makkelijker te voeden kopen. Maar ja, ik wil het gewoon voor slapen. Maar die informatie, die harvest Google, of Facebook en Google van het hele internet. Dat dus ook wat ik op Hema.nl... Ook wat ik op Hema.nl doe. En dan kan je dus ook zeggen als Clear Blue, we willen dit laten zien aan vrouwen met een zwangerschapswens. Of vrouwen die zwanger zijn.
Hmm.
Want dan, Facebook heeft dan over mij bedacht, oké, ik heb die informatie dat je dit product hebt besteld. Dan zal jij wel in die categorie vrouwen die net bevallen zijn passen. En dan gaan we je daar dus advertenties van
maken. Maar hier staat de vraag van.
Inderdaad, of niet?
Ja, ik weet niet.
Of is dat erg?
Oh, dat is mijn vraag.
Ja, ik vind dat wel erg. Het is namelijk. Ik denk en dat het op een kleine schaal erg is. Dus stel, ik maak me heel erg zorgen over dat ik niet zwanger kan worden. Of ik heb misschien wel net een kindje verloren. Of dan is het gewoon heel naar als je denkt dat die advertentie ziet.
En dan is het persoonlijk leed.
Ja, en dat ik dat nergens kan uitzetten. Dus dat ik ook niet weet hoe het komt. Of dat ik ergens kan zeggen, ja, maar dit ben ik helemaal niet.
Dit wil ik niet.
Dit wil ik helemaal niet. Ik wil het niet de hele tijd in mijn timeline zien.
Maar je kan dat soms nu wel uitzetten. Dat ze zeggen, deze advertentie wil ik niet zien. En dan kan je daarop klikken. Want dan past het niet bij je.
Maar dan heb je het over Twitter of zo?
Of random internet.
Op Twitter kan dat in ieder geval. Inmiddels kan je op Facebook ook je soort van profiel zien. En dan, of in ieder geval een deel van het profiel. En dan een soort van dingen wegklikken die niet bij jou passen. Moet je wel diep in je privacy instellingen duiken. Daar hebben we iets tofs voor gebouwd. Maar goed, daar gaan we het zo misschien nog even over hebben.
Ja.
Dus dat is wel sinds we wat strengere privacywetgeving hebben en er ook wat meer over gesproken wordt, wel iets wat steeds meer clubs gelukkig aanbieden. Maar goed, het is ook op grote schaal, denk ik, echt een probleem. Omdat het heel erg het versterkt bepaalde patriarchale normen en waarden, denk ik. Dus het maakt dat je misschien ook het gevoel krijgt dat je, of dat veel vrouwen het gevoel krijgen dat ze rond deze tijd misschien rond je 30ste zouden moeten denken aan kinderen. Of dat je.
Ik heb hier dus wel iets over. En ik weet dus niet waar het precies door komt. Maar als ik op Instagram kijk bij dingen om te ontdekken of zo, of hoe heet die functie? Dan zie ik dus vet veel foto's van ofwel zwangere buiken.
Ik ook.
Of mensen in trouwjurken. En mensen met baby's. En ik zie ook vaak wel. Bijvoorbeeld, ik ben een serie aan het kijken en dan ga ik al die karakters opzoeken. Dus dat zit er dan ook tussen. Dus dat kan ik heel erg verklaren. Maar al die zwangere buiken en trouwjurken niet per se.
Het is niet alsof we daar de hele tijd dingen over opzoeken of zo.
Denk
voor
ik.
Damn honey of zoiets. Dat is niet aan de hand.
Maar we volgen wel heel veel vrouwen. Dus misschien dat hij dan dus denkt van
zwanger.
Zoiets met dus vrouwen, dan moet het maar zwanger en dan moet het maar trouwen zijn. En dat is dus een heel ouderwets, heel patriarchaal idee.
En ik krijg er echt zo'n TikTok gevoel van. Alsof iemand even tegen je zegt van, nou Esther, moet je nog niet aan de baby's of aan het trouwen? Ja. Of.
En trouwens, we hadden ook een jongen die laatst in onze DM kwam. En die zei van, die had dus een paar screenshots gestuurd van wat hij allemaal te zien kreeg. Dat was nog helemaal voor deze aflevering, dus ik heb helaas niet door kunnen vragen of zo. Maar hij krijgt dus allemaal beeld van vrouwen in bikini. Of in ieder geval wat wij dan als maatschappij als dan sexy foto's zouden zien. En hij vond dat heel vervelend. En hij had ook zoiets van, why?
Maar we hebben gisteren Daniels feed even bekeken. En daar stonden wel buitenproportioneel veel vrouwen in korte rokjes en met blote buiken. En gewoon die gewoon ook sexy uitzien.
Terwijl
tussen
die ook
alle basgitaren door.
Ja, terwijl die ook niet per se die mensen volgt. Want als je nou heel veel van dat soort accounts volgt, dan is het nog te verklaren.
Ja, maar er stonden gewoon die dingen ertussen die je kan verklaren. Zoals die gitaar en ook wel de feministische dingen. En
allemaal en vrouwen in korte rokjes.
Patriarchale beelden, inderdaad. Ja, dat was heel apart. Omdat hij dus blijkbaar een man is. Van rond de 30 of zo, geen idee.
Ja, wow, dat is toch problematisch
eigenlijk.
Ik vind dat echt, maak me ook wel zorgen over.
Ja.
Van hoe, zeker omdat je het dus niet kan aanpassen. Dus als hij daar helemaal geen zin in heeft, waar ga je heen om te zeggen, ik wil andere
ik
dingen
wil
in mijn
niet. Ja, ja.
En het is ook nog eens, daar hadden we het net al even over, voor Myanmar en zo, maar en de Amerikaanse verkiezingen, maar zelfs in Nederland is dat iets wat gebeurt. Kijk, om jou een advertentie te laten zien van Clear Blue of van Heineken, dat is, daar kan ik me voorstellen dat je nog van zegt, ja, oké, ik vind dat niet zo erg. Maar als jij straks, omdat je Facebook jouw geloof aan het raden is en iets weet over je woonplaats, je alleen maar van een bepaalde politieke partij advertenties krijgt en dat die politieke partij misschien ook dingen zegt over andere politieke partijen die helemaal niet kloppen, mm-hmm, of jouw informatie stuurt. Nou ja, in Amerika worden mensen dus echt afgeraden om, of soort van wordt informatie gestuurd waardoor zij minder denken dat hun stem telt, of foute informatie over hun de plek waar ze kunnen stemmen of over de datum.
Wordt echt actief foute informatie actief, in advertenties
precies,
gezet
omdat
om
ze
mensen
denken,
te misleiden.
Dit is een persoon die waarschijnlijk op bijvoorbeeld Biden gaat stemmen. Wij willen mensen die op Biden gaan stemmen eigenlijk zo min mogelijk naar de stembus hebben.
Dus dan zeggen we, dus jij hoeft vast te stemmen op 7 november.
Ja, of we zeggen, ja, je stem telt toch niet. Of waarschijnlijk worden alle mail-in votes niet meegeteld. Want die komen vast allemaal te laat. Of ja, de post is veel te langzaam.
Maar, vraag. Want wie doen dit dan? Zijn dat dan grote bedrijven die dan wel snappen hoe zo'n algoritme werkt? Of dat is gewoon, je vult zo'n advertentie in en dan heb je ze?
Dat?
Echt?
Ja, Facebook,
ja, als politieke
is wel
partij vul je dat gewoon in.
Ja, of als organisatie. Er zijn allemaal van die. Dus Facebook heeft wel gezegd, politieke partijen mogen dit eigenlijk niet meer doen. Dus bijvoorbeeld als je echt als politieke partij je pagina hebt op Facebook, de officiële pagina van weet ik veel D66 of zo, kan waarschijnlijk niet zo makkelijk dit soort berichten sturen, omdat die extra worden gecontroleerd door Facebook. En er komt nu ook een soort van dingetje onder met, dit is een politiek bericht, bla 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 bla. Maar wat je ook kan doen is zeggen, wij zijn de Strong South. Zo noem je je groep. En dan ga je gewoon een Facebook-account aanmaken wat heet de Strong South in Amerika. En we gaan al deze dingen posten en daar gaan we ook
maar
voor betalen.
Maar eigenlijk ben je gewoon een politieke partij.
Eigenlijk, ja. Misschien zit er een politieke partij achter of aanhangers van een politieke partij.
Iedereen kan dit doen.
Ja, en inmiddels is het zelfs zo dat er echt een soort van clubs zijn die dus heel goed weten welke zoekwoorden ze moeten invullen om een bepaalde groep eruit te halen waarvan zij denken, die willen wij beïnvloeden. Want dat is wel iets waar je natuurlijk een beetje in kan specificeren. Dat je denkt, oké, ik wil zoveel mogelijk informatie zelf verzamelen. Ik ga zelf dataonderzoek doen naar welke doelgroep het meest vatbaar is voor mijn boodschap. Of naar welke, die ik juist wil bereiken met een boodschap die hen weghoudt van de tegenstander.
Van de ander, ja.
Ja. En dat je die informatie dan invoert op Facebook. En dat je die groep dan gaat aanspreken.
Dat is heel creepy.
Dus dat is wel echt voor de grote systemenverandering. Nou ja, as we speak, wat er in Amerika gebeurt en ook richting Nederlandse verkiezingen, iets waar ik me ook wel zorgen over maak.
Er zit gewoon heel veel macht.
Ja, en is dat dan, want dan heb je het over, oké, je bent eigenlijk dus als soort van de gebruiker en jouw gegevens zijn het product. Wat verzamelen ze dan? Want ze verzamelen gewoon alles waar jij toegang toe geeft op je sociale platforms of wat je koopt of gewoon alles waar je enigszins openbaar.
Nou, het gaat verder dan dat. Want ze verzamelen natuurlijk alles wat je op het platform doet. En dat is niet alleen wat je post, maar ook wat je misschien intypt en niet post. Dus als jij een 10
wat?
Keer. Ja. Als je 10 opzetten maakt van iets en denkt, oh nee, dit is veel te heftig of veel te. Dat kunnen ze gewoon. They know. Ja.
Ja, dus op zich ook, is het logisch, maar toch
het is
shock
toch
en horror
weird
op onze gezichten momenteel. Ja, voor de kijker thuis.
Ook omdat ik soms gewoon zit te bedenken. Want wij kunnen bijvoorbeeld met een post of zo, kunnen we dan 2 uur bezig zijn met gewoon de tekst aanscherpen, zodat het duidelijk is. Maar ik vind het dus, we doen alles in Google Drive. Dus dan weet Google waarschijnlijk alles wat we hebben geprobeerd. Elke draft die we hebben gemaakt. En niet dat dat per se erg is, maar ik vind het wel.
Nou, maar ja, dat is dus altijd de vraag.
Ja, of het erg is.
Want dit is natuurlijk wat mensen altijd, dat zal jij vaak ook wel veel krijgen.
Is het
ja,
erg?
Maar ik heb niks te verbergen. Ja. Wat maakt het mij nou uit dat ze weten dat ik, nou ja, je hebt net een paar dingen genoemd, in een bepaalde regio woon, dat ik een bepaald geloof heb, dat ik bepaalde boeken lees. Dat is natuurlijk altijd wat mensen zeggen als het over privacy gaat.
Ja. Nou ja, volgens mij heb ik net al uitgelegd waarom het soort van maatschappelijk en dat het wel lastig kan zijn. Maar zit ook nog een laag bij dat het ook nog eens. Dus we hebben het gehad over die grote platformen. Maar je hebt ook mensen online die proberen gebruik te maken van die informatie die een soort van zichtbaar is over jou. Dus hackers of online criminelen die denken, ik ga alle informatie die je op Facebook hebt staan gebruiken om je wachtwoord te raden. Of, maar goed, dat is niet de informatie waar ik het net over had. Hè? Dus wat je hebt ingetypt op Instagram. En,
nee, okay.
Nee, dat zijn echt de openbare dingen.
Ja, maar ik wil daar nog wel. Dus het is niet alleen wat je op dat platform doet, wat ze verzamelen. het is ook wat je op de rest van het internet doet. Want Facebook en Google hebben op superveel website echt zeg maar, ik denk 80% of 90% van het internet, hebben ze toegang tot wat mensen op die website doen. Dus Facebook en Google hebben allebei iets heel slims bedacht. Google heeft een soort van statistieken systeem wat je heel makkelijk kan gebruiken. Dan kan je integreren op je website. Facebook heeft Facebook Pixel. En daarmee kan je inloggen met Facebook op een website. En dat is Google trouwens ook. En daarmee kunnen ze, als je dat hebt geïnstalleerd op je website, kunnen zij de informatie van wat er op die website gebeurt, krijgen ze eigenlijk terug in ruil daarvoor.
Maar alleen als je zelf Facebook hebt? Als je dus ook hebt ingesteld van ja, Facebook moet mijn wachtwoord aanvullen?
Nee.
Dat maakt dus niet uit?
Nee, dus gewoon Facebook zit dan op die website en heeft dan informatie over jou als internetgebruiker.
Ook als je niet ingelogd bent.
Ook als je niet eens een Facebook-account hebt.
Zelfs als je niet eens een Facebook-account hebt.
Oh my god, shock and horror.
Ja, en je maakt er dan één.
Ja?
Dan gaan ze die informatie
dan gaan ze linken.
En wat ze ook nog doen, is dat ze als je de Facebook-app op je telefoon hebt, op de YouTube-app, of dan scrapen ze informatie uit je telefoon. Bijvoorbeeld wie jouw contact, als je toegang geeft die app tot je contactgegevens, wie jouw vrienden zijn. En dan krijg je bijvoorbeeld op Facebook vriendsuggesties van iemand die je niet, die je wel in je telefoon hebt, maar die je
haat.
Maar het kan ook heel awkward zijn als je bijvoorbeeld sekswerker bent en je hebt een bepaald telefoon waar je klanten in hebt. Ja. En je zit daarna op Facebook en je hebt nog nooit verder met die mensen contact gehad.
En dan
gehad.
Komen ze zo langs.
Ja, dan krijg je die als suggestie of andersom. Dit is een echt voorbeeld wat echt is gebeurd. Mm. En dat brengt mensen ook letterlijk in gevaar. Want misschien heb je wel een andere identiteit of wil je niet bepaalde mensen dat weten.
Ja.
Dus
ja.
Er zitten best wel consequenties aan waar je denk niet zo snel over nadenkt. Als je denkt, ja, waarom is het erg? Maar het is misschien ook wel soms een privilege. Ja, om te kunnen zeggen, voor mij is het misschien niet zo erg. Maar ja, ik ben geen gemarginaliseerde groep die heel erg moet opletten wie er wat van me weet. Of ik word niet de hele dag gestalkt door een bepaalde politieke partijen die willen dat ik deze informatie krijg. Of...
Ja. Van sekswerkers heb ik ook wel eens gehoord dat op Instagram ook accounts worden geshadowband. Of dat ze dan opeens ook niet meegenomen worden in de algoritmes, waardoor ze dus minder
zichtbaar zijn.
Minder zichtbaar zijn inderdaad. Ja. Dus dan maken ze een post en dan is dat helemaal niet dat dat overal automatisch maar verschijnt. En natuurlijk dat je op Instagram bijvoorbeeld geen vrouwentepel mag laten zien.
Ook zo'n onzin, hè? Dus dat je mannentepel dan wel zou kunnen. En...
Ja.
Daar is dus echt ook een account dat mannentepels plakt
over vrouwentepels, toch?
Ja, geniaal.
Ja, en er zijn mensen die hun transitie dan laten zien. Van bijvoorbeeld, dan hebben ze nog borsten, omdat ze dan dus nog als vrouw gezien worden. En dan gaan ze die...
Ja, ze worden door dat algoritme nog als een vrouw gezien.
Oh nee, wacht. Het is andersom vaak, want ze gaan natuurlijk... Nou, ik weet het niet meer. In ieder geval hun borsten veranderen, want ze gaan transitie door. En dan op een gegeven moment mogen ze of wel online zonder met hun tepels geshowt. Maar wat heel raar is.
Maar jij gaf net ook het voorbeeld dat video's waarin transitie een onderwerp is, dat dan ook niet gemonetiseerd. Dus dat daar ook geen advertenties voor mogen.
Ja, en of bijvoorbeeld dat sommige mensen die filmen die transitie ook juist om er anderen over te vertellen.
Ja. Ja.
Bijvoorbeeld ook jongeren die zich heel erg zorgen maken hierover, of die er meer over willen leren, of die zichzelf willen herkennen in iemand omdat ze dat in de omgeving niet hebben. En wat YouTube bijvoorbeeld ook doet, ze hebben een soort speciale kids YouTube, die video's mogen daar niet op. Die worden daar gewoon van geweerd. Dus dat maakt ook al dat video's over sommige tussen aanleidingstekens controversiële onderwerpen voor YouTube dan.
Ja, maar dat is dus het ding. Zij bepalen wat voor ons controversiële onderwerpen zullen zijn.
Ja, dus ze bepalen onze normen en waarden eigenlijk. Ja, dus wat we shocking vinden en wat niet kan en wat controversieel zou zijn, dat is...
En als bijvoorbeeld sekswerker of als iemand die over transitie wil vertellen en mensen wil bereiken. Het probleem is vooral, vind ik, dat je niet om die platforms heen kan.
Nee.
Dus je kan niet zeggen, screw it. Ik zet het gewoon niet op YouTube of Facebook of Instagram of Twitter. Ik doe het gewoon op dit platform. Want
je kan het proberen, maar het zal niet werken.
Precies. En ik denk daarom ook, en daar zijn we bij Bits of Freedom ook, denken natuurlijk ook veel na over. Nou, wat is dan de oplossing?
Mm-hmm.
En wij pleiten erg voor, of zouden zeg maar ons droominternet is veel meer een pluraliteit of soort van, heeft veel meer verschillende soorten platforms met allemaal een beetje hun eigen communities of normen en waarden waar je kan kiezen welke bij jou past en waar je dan dus niet opgelegd krijgt wat die normen en waarden zijn, maar dat je altijd een platform hebt wat bij jou past. Net als bijvoorbeeld, en misschien wel dat je van die verschillende platformen ook kan zien wat erop staat. Net zoals dat je e-mails kan sturen die naar iemand die niet Gmail heeft.
Als
soort van, dus dat je niet per se alleen maar op de platform het kan zien.
Nee, ik wou niet, want anders zit je in een bubbel. Maar dat wil je dan dus niet.
Ja, precies. Ja. Maar dat het niet meer zo afhankelijk is van wat één bedrijf bepaalt. Dat we allemaal op datzelfde platform zitten en alleen maar daarop kunnen posten en dingen kunnen zien. Want het is vooral, denk ik, ook die dominantie van die platformen die het nu zo ingewikkeld maakt. Dus het is ook best wel veel gevraagd van een website om voor alle mensen in de wereld, want basically alle mensen, of nou ja, voor weet ik veel hoeveel biljoen gebruikers Facebook heeft inmiddels, één set normen en waarden of zo op te leggen. Ja. Want wat één, in Nederland vinden we ook andere dingen shocking of vervelend om in ons timeline te krijgen dan in Amerika. Maar ja, welke kiezen ze dan? Nou, ze kiezen dan misschien wel voor het strengste of voor het Amerikaanse, want daar komt het bedrijf vandaan. Dus misschien is de oplossing niet om, ik denk dat in de dichtbij oplossing is om veel strengere regels te maken over wat een platform wel en niet mag censureren en wat voor hulp ze kunnen geven en dat soort dingen. Maar misschien is de lange termijn oplossing wel dat we het internet gewoon anders inrichten, waardoor je niet meer van die superbedrijven hebt die sowieso op basis van waar ze het meeste winst uit kunnen halen gaan bepalen wat ze wel niet oké vinden op het platform.
Ja, want nu moeten we blij zijn met zeg maar hele kleine stapjes vooruit. Want laatst, volgens mij vorige week of 2 weken geleden was er opeens dat er nu in de wetgeving van Instagram volgens mij iets veranderd is omtrent borsten.
Ja, dat je ze zelf vast mag houden.
En dat je
mag houden.
Mag houden, maar ook als je dus volgens mij wat dikker bent of dik bent, dat je ze dan vasthoudt, maar dan zie je dus meer vel.
Lichaam.
En dat werd dan dus de hele tijd gecensureerd. Terwijl dan dus dunne mensen die hun borst, dan zie je minder. En dat werd dus niet weggehaald.
Ja, ik las er ook een artikel over. Dat was een vrouw die ging, een dikkere vrouw, die ging dan de foto's nadoen van een super dun model.
Ja, Celeste Barber.
Ja, die werd laatst gecensureerd.
Ja, mensen die kennen haar misschien wel. Want ze maakt dus altijd foto's na, inderdaad, van topmodellen. En dan doet zij met haar, nou ja, meer, ja, hoe zou je dat zeggen?
Volumetueus lichaam.
Ja. Ja, dan doet ze dat na. Maar ze drijft er ook enigszins de spot mee.
Ja. Ja, en wat er dus gebeurde was dat haar foto werd gecensureerd. Ja. Terwijl die foto van het model gewoon online mocht staan.
Terwijl hetzelfde te zien is.
Ze had zelfs meer aan, want ze had een string aangedaan. Terwijl het model had dat niet aan. Ja.
Dit gebeurde ook met Lotte van Eijk vorig jaar volgens mij. Dat is ook een dik model op Instagram. En zij ging van een account met allemaal dunne vrouwen, ging zij alle foto's ook nadoen. En toen werd het ook de hele tijd werd haar foto verwijderd. En dan moest ze zo zeggen, hallo Instagram, deze foto staat online, die heb ik nagemaakt. Dit kan niet. En dat was dus toch de hele tijd aan de hand.
Zo belachelijk. En dan moet je dus opeens super veel moeite gaan doen om die foto überhaupt te kunnen laten zien, als er al iemand naar je luistert. Ja, en het is ook gewoon best wel een beetje gek dat we dat we zo afhankelijk zijn geworden eigenlijk van onze communicatie. Wij als Business Freedom vinden het bijvoorbeeld ook heel lastig.
Ja,
dus we zijn een best wel kleine club. We werken met Satine. We zijn helemaal afhankelijk van sponsors en donateurs en subsidies en
misschien
fondsen.
Moeten jullie ook een naaktkalender gaan maken.
Nou, goed idee.
Ja, 100 euro.
Wel voor 100 euro, ja.
Maar zit je op die platforms?
En we willen mensen bereiken.
Ja, dus je moet erheen.
Ja, dus uiteindelijk zitten we nu op Facebook en Twitter. Maar eigenlijk als we iets op Facebook zetten, voelen we ons daar bijna een beetje vies bij of zo.
Ja. Nou,
in ieder geval, het is niet zo, we allemaal hebben er niet zo'n zin in. Maar goed, we hebben wel best wel veel mensen die ons lezen op Facebook, die ons volgen. We hebben ook een post gepind van, nou, we hebben het liefst dat je onze berichten op onze website bekijkt. We hebben een hele duidelijke website gemaakt. Dat zetten we altijd bij die berichten. En we hebben besloten dat we nooit aan gesponsorde content doen. Dus wij gaan nooit betalen om alle personen die naar deze podcast luisteren.
Oh ja, want dan geef je natuurlijk gewoon geld aan die bedrijven.
Precies, en wij willen niet
Ruilen met de vijand is dat.
Ja, of geld van onze donateurs aan Facebook geven, zeg maar.
Ja.
Dus dat is dan onze manier om wel een beetje uit dat systeem te blijven. Maar goed, het blijft wel heel lastig, want het enige manier waarop er iets gaat veranderen is, denk ik, als veel meer mensen hierover nadenken en dit weten en ook weten wat ze kunnen doen. En het bij politici op de agenda komt. Maar ja, hoe ga je het op die tafels krijgen als iedereen zijn informatie van Twitter en Facebook en Instagram haalt en je wil daar niet heen?
Is trouwens Twitter eigenlijk ook kut?
Ja.
Oké.
Maar Twitter is
in ieder
geval,
want daar mag wel meer, toch? Daar mag je bijvoorbeeld wel een tegel laten zien.
Daar volg ik ook wel sekswerkers die gewoon echt blootfoto's laten zien.
Ja, Twitter is wel heeft bijvoorbeeld ook een wat strenger beleid op bijvoorbeeld fascistische uitspraken. Echte mensen eraf gooien en dat soort dingen. Maar dat is gewoon een minder superbedrijf als Facebook en Google. Dus ja. Die domineren gewoon veel minder een heel groot deel van het internet. Omdat ze niet... Google heeft Google Drive, Gmail, YouTube. Heeft zoveel informatie en zoveel mensen dat ze het ook gewoon kunnen maken om het allemaal zelfs te bepalen. En Twitter is wat wendbaarder of zo. Die luisteren wel iets meer naar de gebruiker. Maar goed, verzamelen ook nog steeds informatie over je.
Ja, en ik zie Twitter wel ook echt als een... Het kan echt een hele nare plek zijn. Ja. Qua online intimidatie bijvoorbeeld. Wordt er heel veel nare shit gezegd.
Ik vind Twitter echt eng. Altijd als ik iets van Twitter uitgooi, denk ik... En er gebeurt helemaal niks.
Ja, er komt dan altijd een Hans 1876623458.
Die dan zegt...
En als het dan niet Hans is, dan is het Wim 1287332. Ja, met een of andere sketchy foto. Ja. Waar helemaal geen foto, maar een of ander plaatje. Daarover kwam ook laatst een onderzoek naar buiten. Dat vrouwen online meer te maken hebben met intimidatie. Ik heb het even bijgepakt. Dus het gaat er voor jonge vrouwen 15 tot en met 25. Daarvan is 58% het slachtoffer van online intimidatie.
Ja, en ik kwam een artikel tegen met als kop... Uitvinder internet vindt het web onveilig voor vrouwen.
Oh ja, dat ook nog.
De uitvinder van het internet.
Het internet, het van internet. Het World Wide Web.
Ja, van het internet.
Want als ik het goed zeg, geloof
de interwebs.
Ja.
Ja. Ik denk daar een beetje... Ja, dus ik denk eigenlijk dat het... de samenleving gewoon best wel onveilig is voor vrouwen.
Ja.
En dat je dat dus ook heel erg terugziet. Ja. En Twitter zeker, maar heel veel van die sociale platformen zijn echt een manier om radicale stemmen of mensen die iets een uitspraak doen, die iets oproepen bij mensen, om die te versterken.
Ja.
En dat heeft ook als effect dat een scheldende man en andere scheldende mannen die dan... Het is een soort kroeggevecht waar iedereen zo hey, staat mee te doen.
Ja.
Dat heel erg gebeurt, denk ik, op die platforms.
Ja.
Dus dat het soort van de slechte kanten van de mens of zo.
Ja, omdat je anoniem bent.
Dat ook, het maakt het allemaal heel makkelijk.
Maar wel hier iets positiefs, enigszins positief, is dat Clarice Gargaard, die had shitload, daar hebben we denk ik eerder over gehad in de podcast.
Ja, dat was een damn honey
heel veel.
Yes, dat het een
rechtszaak kwam. Was. Ja, maar er is nu ook dus een uitspraak geweest. En op een van de verdachten na hebben alle verdachten, dus dan zijn er dan daders, denk ik, op het moment dat je veroordeeld bent.
Ja.
Dus een taakstraf of een geldboete gekregen. Overigens heeft zij alsnog 2 jaar lang die hel moeten doorgaan. En dit is natuurlijk alsnog walgelijk. Dus het is niet zo van, al die mag de vlag uit. Maar goed, het is wel een stap die genomen wordt van, dit is dus niet oké, dit kan niet.
Ja, ik denk ook dat mensen soms vergeten dat internet is ook de wereld, zeg maar. Dat het online gebeurt wil niet zeggen dat het
niet echt is of zo. Ja.
Of dat het niet je raakt of heel eng is of heel intimiderend is. Dus het is zo'n, zeg maar, rechtszaak die gewoon het gelijkstelt met intimidatie op straat of met gewoon strafbare intimidatie.
Ja.
Dat is super belangrijk, want het mensen, dat hoorde je volgens mij ook mensen zeggen in die rechtszaak. Dat ze allemaal dachten dat het... Ja, ik zat gewoon op mijn computer.
Het is gewoon
computer,
een grapje.
Is helemaal niet... Ja, maar het effect daarvan is niet een grapje. Ja. Of
ik heb toevallig laatst zelf nog gehad dat er een naar tweetje over mij gestuurd was, waarin een foto van mijn Instagram was geplukt. Mijn adres stond erbij, want dat hadden ze van de Kamer van Koophandel afgevist. En ze hadden mijn oude werkgever gementioned. En gelukkig mijn oude werkgever
heel erg
got my back. En ik werkte bovendien niet meer. Maar goed, het was wel heel erg naar.
Wow,
en
yeah.
Dan heb ik natuurlijk Marilotte en mensen om mij heen, ook vanuit de feministische wereld, die dit ook meemaken, waarmee je dan toch eventjes je hart kan luchten. Maar fijn is het niet. Het is natuurlijk wel dat je denkt, oh, maar gaan mensen nu dan ook voor mijn huis staan? Of wat gebeurt er? Wat gaat er nu gebeuren? En dat is wel eng.
Ja, super eng.
Ja.
En zijn er nou bijvoorbeeld qua wetgeving of is er nou een politieke partij waarvan je dan zegt, nou, als je dat serieus neemt, dan moet je daarop stemmen. Want ik heb het idee dat niemand het echt serieus neemt. En dat ik ook heel erg denk dat het wel meevalt. Totdat jij hier bent en mij gaat vertellen dat mijn drafts ook gewoon opgeslagen worden.
Ja.
Het is wel iets waar steeds meer politieke partijen gelukkig zich van realiseren dat je Dus je had steeds partijen die dan een woordvoerder hadden die digitale zaken deed. Dan heb je nog steeds wel een beetje die soort van de hoofdpersoon is over die onderwerpen. Maar internet en digitale zaken zitten inmiddels in alles. Zeg maar, als het over onderwijs gaat, dan gaat het ook over Google die allemaal scholen overal een pakket aan het aanbieden is. Waardoor je dus van hele jonge leeftijd aan al informatie aan Google geeft.
Ja, of plus ook zorg. Al op hele jonge leeftijd hoekt raakt op Google. Want je denkt, dit is hoe het werkt. Dus dit vind ik fijn, dus dit koop ik ook als ik 18 en ik ga studeren. Ja.
Ja, dus wij hopen vooral dat politieke partijen over en dat zien we ook wel, over het hele, gewoon iedereen die iets doet bij die partij in de Kamer of waar dan ook, snapt dat je ook het online component moet meenemen.
Ja.
Specifiek politieke partijen, ja, ik ben super benieuwd naar de verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen. Mm-hmm. Omdat het dus de laatste jaren zo hoger op de agenda is gekomen, dit allemaal. Ben ik echt heel benieuwd welke partijen gaan echt hier ook maatregelen over in hun programma's gaan zetten. En wat ook heel belangrijk is, is om, als je dit belangrijk vindt, te stemmen voor de Europese verkiezingen. Want heel veel van dit soort wetgeving wordt in Europa gemaakt. Bijvoorbeeld de wet waardoor de AVG, waardoor mensen of organisaties veel voorzichtiger met je data om moeten gaan.
Maar dat is dan is over de privacywet, waardoor wij bijvoorbeeld nu op onze website moeten we zo'n privacyverklaring hebben.
Ja, als je informatie verzamelt. Ja,
ja, oké. Okay. Maar je verzamelt eigenlijk vaak al wel data, toch? Tenminste, dat kreeg ik door. Dan als je dan een WordPress-site bijvoorbeeld hebt, dan verzamel je blijkbaar automatisch data. En dan moet je die privacyverklaring hebben.
Ja, een soort van statistieken over je gebruikers. Als je dat aan hebt staan, dan verzamel je eigenlijk al data.
Ja.
Ja, dus dan moet je kijk, op zich is het niet een soort van, ik vind het logisch dat je ergens moet uitleggen, hey, dit doen we. Als je niet die data verkoopt, dan is het ook niet zo erg. Zeg maar, dan hoef je er niet.
Maar doen het wel minimaal. Dat wou ik toch even zeggen.
Nee, we doen het alleen.
Oh, het verzamelen. Het opslaan. Ja, we hebben echt alleen maar de allernoodzakelijkste
dingen aanstaan. Zodat die website werkt.
Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Zeg maar, dat wil ik meer zeggen. Van, het is logisch dat je ze op de informatie verzamelt. Ja. Want het is ook heel handig om te weten hoeveel mensen op je website zitten. Ik vind niet dat je dat niet zou mogen doen. Het is alleen wel fijn dat je het nu uit moet leggen. En dat als je zorgen maakt van, oh, is Demhanny nu mijn data aan het verkopen aan Clear Blue? Dat je dan even kan checken. En dat
doen hoor, mensen.
Geld. Nee, dat denk ik niet doen. Nee, maar wat was ik ook weer aan het zeggen?
Nou, het is goed dat je dus wel moet uitleggen als website zijnde.
Ja, en
dat je dus
dat in Europa, dat daar wordt gewerkt aan die wetgeving. Oh, ja. En ook om die platformen dus aan te pakken. Dus om te kijken wat we kunnen doen tegen, nou, waar we het allemaal net over gehad hebben, dat Facebook en Google overal je data van halen van welke website je ook bent, tot je vrienden die in je telefoon staan.
Ja.
Om dat een beetje aan banden te leggen. Want dat kan je niet als Nederlandse overheid zeggen. Want dat heb je zo'n klein stukje van Facebook.
Ja, de dat gebruikers. Moet gewoon veel grotere partij zijn die daar.
Ja, dat moet je wel als Europa doen of als de Verenigde Staten.
Goeie.
Maar voordat we 100 jaar verder zijn, is er wel nog even een belangrijk onderwerp. En dat zijn de cyclus trackers. Want daar ben ik gewoon. Daar kreeg ik ook veel vragen over. Welke cyclus trackers zijn kut? En welke zijn lekker bezig met je gegevens? En wat doen ze met je gegevens? En wat slaan ze op? Help ons.
Ja, vervelende boodschap. Ze zijn bijna allemaal echt kut.
Ja.
Er is echt het meeste geld te verdienen voor bedrijven aan informatie over wanneer vrouwen vruchtbaar zijn en wanneer ze zwanger zijn.
Ja.
Omdat dat momenten zijn in de marketingtheorie waarin gewoon mensen heel veel producten kopen. Want ja, als je zwanger bent, dan heb je heel veel
spullen nodig. Ja.
En als je in je, ja, een beetje generaliserend, meestal de lente en zomer van je cyclus zit, dan sta je meer open voor bepaalde producten dan
dit is toch ook
in andere
shocking,
momenten.
Hè?
Ja, ja. Dat is echt erg.
Ja.
Heftig. Ik herken het wel.
Ja, dan ga je zo lekker shoppen. Want ja,
zin in.
Ja, dat staat ook allemaal in het boek van Macy Hill.
Ziektestrategie.
Dus die data willen bedrijven heel graag hebben. En wat is de makkelijkste manier om die data te verzamelen? Een cyclus-app maken.
En dan denk je natuurlijk als gebruiker van, oh, wat fijn, dankzij deze app heb ik inzicht in mijn cyclus. Maar ondertussen heeft dat bedrijf ook inzicht in je cyclus en maken ze er naar gebruik van.
Ja, en het is ook wel zo dat er bedrijven, dat er cyclus-apps zijn. Bijna alle apps hebben een integratie met Facebook. En dan weet dus in ieder geval Facebook de hele tijd. Dus je vult in wanneer je seks hebt gehad, want dat kan je dan ook doen in zijn app.
Oh ja, natuurlijk. Stel je wil zwanger worden, dan vul je dat natuurlijk ook nog in. Ja.
Of je wil niet zwanger worden en je wil dus weten wanneer je seks hebt gehad, zodat als je te laat ongesteld wordt, dat je weet of je zorg moet maken of niet.
Oh ja, ja, ja.
Dus nou, je kan er heel veel dingen inzetten.
Ja, je kan invullen of je misselijk
slecht geslapen hebt. Ja,
precies,
dat soort dingen.
Of je allemaal ziekteverschijnselen kan je erin zetten. Of je gedronken hebt of niet. En nou ja, de Privacy International heeft daar een onderzoek naar gedaan. Dat is ook een privacyorganisatie. En dan zie je gewoon in de code dat er een signaaltje naar Facebook gaat met deze persoon heeft gisteravond onbeschermde seks gehad.
Dit is echt zo super heftig.
Een app die dat in ieder geval niet doet is Clue.
Ja.
Clue is een app die door een Duits bedrijf is gemaakt. Met jouw instemming verwerken ze wel data. Dan slaan ze data op, maar dat gebruiken ze dan voor onderzoek. Dus om bijvoorbeeld te kijken wat het effect is. Omdat er zo weinig onderzoek gedaan wordt naar vrouwen en het effect van je cyclus op bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen of ziektes. Mm-hmm. Daar willen ze die data voor gebruiken. En ze slaan die data dan op in een beveiligde cloud. Blablabla.
Ja, dus dit is een positieve manier van data gebruiken.
Ja, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Nou zijn er wel, las ik me er nog maar even over in. Dat ze bijvoorbeeld wel aan Facebook doorgeven of je inlogt of niet. Dus of je de app hebt of niet. Dus dat kan voor Facebook ook van Clue zijn, maar niet de informatie die je in de app stopt.
Oké, dus minimaal.
Minimaal,
okay, ja. Dus Facebook weet alleen,
heb je Clue
diegene heeft die app. Of ja, maakt gebruik van die app.
Volgens mij als je inlogt met Facebook. Dus dat is dan
je
wel,
hebt een stuk voor mensen. Er zijn ongetwijfeld mensen die luisteren die denken, oké, ik heb geen Clue, maar ik heb dit of dit. Is dat dan wel goed? Dus jij hebt geloof ik een stuk geschreven, toch? Waar ja, we naar kunnen linken in de show notes. Ja. Dan kunnen mensen zelf opzoeken.
Ja, precies.
Maar eigenlijk is jouw,
de tendens is, alles is kut.
Ik ben het
Clue
weer op papier gaan doen.
Oh, letterlijk. Echt zo zelfs?
Ja. Ja. Maar ook omdat ik dat boek had gelezen, die strategie, en dacht, ja, oké, ik wil nu ook de temperatuur meten en zo.
Ja.
Maar dus wat ook nog wel een voordeel is aan Clue, en iets wat ik heel vervelend vind aan heel veel andere apps, is dat ze allemaal super roze en soort van heel erg
stereotyp
zijn. Ja.
Maar Clue is dat niet zo heel erg, toch?
En Clue is dat niet.
Nee, oké, okay, ja.
En dat heel veel van die apps, dat vind ik ook echt heel zorgwekkend, dat heel veel van die apps kan je alleen maar een cyclus hebben die max 35 dagen is.
Oh.
Terwijl ik heb af en toe dat mijn cyclus heel lang duurt. En dan kan dat gewoon niet. Dan ben ik dus blijkbaar niet een normale vrouw of zo. Dat je ook niet bijvoorbeeld kan uitzetten dat je een cyclus hebt.
Oh, ja.
Dus terwijl er ook vrouwen zijn die niet menstrueren. Of menstrueerders zijn. Nee, wacht. Vrouwen die niet menstrueren.
Ja.
Dus dat is ook heel fijn als je dat uit kan zetten. Maar dan wel een soort van kan bijhouden, bijvoorbeeld die symptomen of wanneer je seks hebt gehad of dat soort dingen.
Ja.
Dus een soort van alsof een cyclus app alleen maar voor een bepaald soort vrouw of meisje is.
Ja.
Dat is echt problematisch. Maar dat wat de wereld dus ook weer nodig heeft, is meer vrouwen die dit soort apps gaan maken.
Ja.
Want je ziet ook dat heel vaak de bedrijven achter die apps, dat zijn gewoon grote bedrijven die door mannen gerund worden en die denken, hey, hier zit markt in. En in plaats van dat vrouwen die zelf menstrueren en weten wat je graag wil en nodig hebt, zo'n app maken en er dan voor zorgen dat er geen creepy shit mee gebeurt.
Ja, want nu moet ik ook weer denken aan het boek Onzichtbare Vrouwen, waarin dus heel erg veel, uiteindelijk is de boodschap van dat boek is, we missen zoveel data van vrouwen dat het daardoor niet een eerlijke wereld is.
Ja, ja.
En die data moet wel verzameld worden en dan kunnen we pas een gelijkwaardige wereld maken. En daar staan er dan het hele boek zo gevuld met kutdingen. Maar ja, uiteindelijk gaat het over die data die mist.
Ja, ik ben op zich niet per se voor meer dataverzameling, maar wel voor onderzoek.
Ja.
Dus inderdaad, dat je zegt, we willen een product maken wat gewoon mensen echt helpt. Dan moet je wel alle mensen proberen soort van te leren wat hen helpt. En niet alleen maar bepaald type mensen of mannen. Wat in dat boek heel erg blijkt.
Ja.
Of dat, weet ik veel, auto's alleen maar getest worden, de airbags op mannen, waardoor die voor vrouwen heel vaak niet werken. Dat soort dingen. Ja. Totally crazy. Ja. Dus Clue op papier. En vooral gewoon een beetje opletten. Ja, misschien wat je voor informatie in die app zet.
Ja.
Ja.
Zullen we het enigszins positief afsluiten?
Let's do that.
Want ja,
laten we niet hier een
Bits of Freedom
to the rescue.
Is al anderhalf jaar bezig met een toolbox rondom privacy.
Ja, ja, we willen graag. Kijk, wij krijgen natuurlijk super vaak vragen van mensen.
Ja, help.
Help, wat kan ik doen?
Ja.
Ik wil eigenlijk niet meer dat Facebook alles weet. Of ik wil zorgen dat ik veiliger ben online. Of dat anderen niet snel achter informatie kunnen komen. We hebben een toolbox gemaakt waar al die allemaal tips in zitten hoe je dit kan doen. Het heet fixyourprivacy.nl of toolbox.bitsoffreedom.nl. Maar Fix Your Privacy is denk ik het makkelijkst. En hij is 10 november online. Het ziet er super leuk uit. En het is allemaal, we hebben echt geprobeerd om het super basic uit te leggen. Dus niet met allemaal ingewikkelde termen. En het liefst zelfs zo dat je het naar je moeder kan sturen, hoe je WhatsApp-fraude kan herkennen. Of naar je collega kan sturen, hoe je niet meer op LinkedIn veel te veel informatie over die persoon kan zien. Dus dat je ook, als je zelf door deze podcast denkt, ik moet er iets aan doen en dat gedaan hebt, dat je denkt, oké, nu wil ik ook andere mensen hier, die misschien hier wat minder over weten, bij helpen. Ja, dus ik heb super veel zin om dat te lanceren, want volgens mij gaat het en heel veel mensen helpen en is het voor ons ook fijn om we willen graag mensen ook zelf vooruit helpen. Ja. Wij zijn best wel vaak bezig met een soort van de grote strijd op bijvoorbeeld politiek niveau of wat ik al een beetje zei, een waakhond zijn en als er ergens iets heel erg misgaat zeggen, hey, dit kan echt niet. En we kunnen, omdat we zo'n klein team zijn, niet iedereen persoonlijk advies geven. En door de toolbox kunnen we wel het expertise dat we hebben dichterbij anderen brengen.
Ik heb volgens mij al posters gezien in de stad. Kan dat?
Dat kan, ja.
Met een moeilijk wacht maken is helemaal niet zo moeilijk. Of zo, of
ja,
zoiets.
Dat klopt. Ja. Moeilijk wacht maken is niet zo moeilijk.
Dat wilde dus ik dus ook net dat vragen. Dus dat zit erin. Ja, want ja. Dat is, daar kreeg ik ook veel vragen over.
Ja.
Ik weet niet of mensen hier nog wat hebben. Volgens mij heb ik al een keer genoemd. Maar ik gebruik zelf LastPass. Nou, wil ik eigenlijk graag. Ja, oké, ik zie je knikken, want het is al goed.
Is het veilig?
Ja, het is veilig. Het is echt een ideale app om te zorgen dat je echt onkraakbare wachtwoorden hebt. Die je wel zelf toegang toe hebt.
Ja, en die ook zelf wachtwoorden af kan invullen, zodat je niet elke keer opnieuw moet gaan opzoeken.
En als je dat door Google laat doen?
Een Google wachtwoord app?
Ja, Google vult al mijn wachtwoorden automatisch aan.
Oh ja, Apple doet dat bij mij ook hoor, deels. Mm.
Angst in Nidia's ogen.
Ik zou meer, ik heb laatst tegen mijn moeder gezegd, dat is niet erg als het er al staat. Dus ik weet niet, is het erg?
Ik denk dat Google, als ze een optie bieden om dat te doen, toch al bij die informatie kan.
Ja.
Dus dat het soort van dan niet zo erg is. Maar ik ben daar geen expert in, dus dat kan ik niet zeggen.
Duidelijk.
En wat ik ook altijd een goede tip vind, wat we daar ook allemaal uitleggen, is om twee-factor authenticatie in te stellen. Ja. Dus dat je niet alleen een wachtwoord geeft. Dus als er ergens informatie staat waarvan je echt bang bent dat mensen erbij kunnen door je wachtwoord te kraken. Of dat een bedrijf allemaal wachtwoorden lekt, wat soms gebeurt. Dus een datalek heeft. En dat ze dat wachtwoord dan ook op andere dingen kunnen gebruiken. Dan kan je een tweede factor instellen. Dat bijvoorbeeld je een sms'je krijgt of een bepaalde code moet invoeren. En dat dan dat je dan pas in het account kan.
Ja,
maar goed,
het
staat er allemaal uitgelegd. Fixyourprivacy.nl.
Mensen, dus fix your privacy.
Fix your privacy.
Tijd voor onze afsluitende rubriek, de Damn Honey No. Iets waar we de afgelopen tijd boos van werden. En de Damn Honey Yes. Iets waar onze feministische harten sneller van gaan kloppen. Marilotte, wat is deze week jouw no?
No technisch was het dramatisch allemaal. Ik moest kiezen.
Het was een zware week.
Ja, het was een zware week. Er gebeurde een hoop vervelende, kutte dingen. Er zijn uiteindelijk twee dingen aan de hand die ik wil noemen, omdat ze mijns inziens, ons inziens raken aan hetzelfde. Ten eerste zijn er de aangescherpte abortuswetten in Polen. En we hebben er twee posts over gemaakt op Instagram. Waarin we de Poolse kunstenares Veronica Marina aan het woord laten om te vertellen over de situatie. Ik ga het nu even kort samenvatten. Als je meer wil weten, ga gewoon even naar ons Instagram en lees daar haar verhaal. Het komt erop neer dat Polen al een zeer strikte abortuswet had. Het was al niet makkelijk om daar een abortus te laten doen. En het is nu nog moeilijker geworden.
Vrijwel onmogelijk.
Ja, vrijwel onmogelijk. Daar, toch even samen. Je kon in de volgende drie gevallen kon je een abortus laten doen. Als de zwangerschap tot stand is gekomen door een verkrachting. Als de gezondheid van de moeder in gevaar is. Of in het geval van ernstige afwijkingen van de foetus. En er is dus nu besloten dat afwijkingen van de foetus niet langer een reden voor abortus zijn. En er zijn in het afgelopen jaar 1100 legale abortussen geregistreerd. En 1070 daarvan hadden te maken met afwijkingen van de foetus. Dus dat betekent dat gewoon bijna 100% van de abortussen zijn dan dus illegaal. En het gevolg daarvan is dus eigenlijk, abortus gaat niet verdwijnen. Dat is niet iets wat niet gaat gebeuren. Maar mensen gaan dus nu het dus nog moeilijker wordt, gaan mensen die abortus willen laten doen, gaan dit nu op illegale, gevaarlijke manieren doen. Want uiteindelijk gaat het toch wel gebeuren. En het is heel erg dat deze wet nu zo strikt is. Want een veilige of toegang tot veilige abortus is een mensenrecht. Dus grondrecht zou gewoon voor iedereen moeten zijn. En dat is nu in Polen helemaal niet aan de hand.
Ja, en Veronica die schreef ook nog van... het is super ironisch, want er is nauwelijks seksuele voorlichting. Ja. De overheid is radicaal katholiek en homofoob. En er is dus ook helemaal geen ondersteuning voor zwangere vrouwen... alleenstaande moeders of families van mensen met een beperking. Ze zegt ook letterlijk, dus we waren al fucked.
Ja, dus je laat nu soort dus van... mensen... je laat dus nu kinderen geboren worden... die waarschijnlijk veel pijn lijden of niet lang leven of zo. En... dan zijn die kinderen er, maar dan is het niet zo dat daar dan zorg
dat
voor is.
Of dat het was
van, oh, kom maar, ja. Iedereen welkom. Dus dat is niet aan de hand. Het is gewoon weer een manier van rechten inperken... en mensen niet kunnen laten doen wat goed is voor hen zelf. De keuzes laten maken. Er zijn in de afgelopen week veel mensen daar de straat op gegaan. Afgelopen vrijdag waren er volgens mij 150.000 mensen in Warschau. En ik was nog net even aan het googelen. Voordat we de opnames ingingen, las ik wel dus dat de wetgeving nog niet in is gegaan. En nu uitgesteld
vanwege
is. Dat denk ik, ja. Dus het is niet zo dat het nu dan niet doorgaat. Maar in ieder geval is er nu uitstel. Dus misschien...
En ik denk ook echt, ook als jij als luisteraar die verder niks met Polen te maken heeft, is het wel echt belangrijk dat je je dus hier over uitspreekt. Ook online, om gewoon te laten zien van... dit is iets waar wij niet oké mee zijn. Dat je ook internationaal de druk op kan voeren. En hoe meer die video's gedeeld worden... en hoe meer aandacht ervoor is, hoe beter.
Ja, en het is
het
dus
lijkt
ook...
dan misschien alsof je... wat ga jij doen als persoon? Maar ik denk dat het dus wel heel veel uitmaakt. Ik heb ook die hashtag expres dan weer... Strike Cobiet heette het, geloof ik. Expres erbij gezet om te laten zien van... we're watching.
Ja, en wij weten ook wat er aan de hand is. Ja. En op het moment dat je erin duikt... besef je extra hoe groot dit is. En hoe... erg dit is. En dat er nu dus dat dit gebeurt. En dat er rechten ingeperkt worden. Mocht je nou denken, ik wil iets doen, want dit is vreselijk, dan kan je ook het Abortus Network Amsterdam steunen. Want zij helpen mensen die niet toegang hebben tot abortus om wel een veilige abortus te laten doen. Dus die kan je geld overmaken. Volgens mij halen ze mensen hierheen om het hier te laten doen en dan kunnen die mensen weer
en
terug.
Women on Web natuurlijk.
Ja, Women
van
on Web.
Rebecca Gompertz, die eerder bij ons te gast was.
En denk niet dat er alleen in Polen gemorreld wordt aan het recht op zelfbeschikking. Dat is nu ook in Nederland. Het is niet zo dat er nu wetgeving is. Maar er is nu in ieder geval een petitie ingediend... waarin er gepleit wordt voor gedwongen anticonceptie voor vrouwen... bij verslaving, besmetting met hepatitis B en C of HIV... een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking... en bewezen kindermishandeling of doodslag. Dus het gaat hier over dat mensen... dat er een groep mensen is die zegt... we gaan nu aanwijzen wie wel en wie niet kinderen kan krijgen. En dat is iets wat we moeten gaan vastleggen in de wetgeving.
Dat is heel eng.
Dat is heel eng. En ik denk dat... we hebben wel gesprekken gehad met mensen die zeggen... ja, maar er zijn ook hele schijnende gevallen van... kinderen die geboren worden in zulke uitzichtloze situaties... die, weet ik veel, die in verschrikkelijke situaties leven. Maar wil je daar dan niks tegen doen? Jazeker. We willen ook niet dat kinderen in uitzichtloze situaties worden geboren. Maar... gaan aanwijzen wie wel en wie geen kinderen mag krijgen... is daar niet de oplossing voor. Iedereen moet zijn eigen keuzes kunnen maken. En je gaat echt een hele enge kant op het moment dat je dus wel die wetgeving invoert. Dus het is gewoon nooit de oplossing.
Het is ook heel erg vaag nu ook wat ze opschrijven. Hè? Dat is een enorme opsomming aan wanneer het dan niet zou mogen.
Ja, en het is zo van... de reactie van mensen is nu van... ja, maar dit zou dan een oplossing moeten zijn. Maar dat is het niet. Want de oplossing is eigenlijk... gooi meer geld naar de zorg. Naar de jeugdzorg, naar
loopt
voorlichting.
Echt al
naar, ja.
Jaren, decennia hebben ze tekorten aan geld en aan mensen. Dat lijkt me al iets wat niet... dat is niet oké.
Nee, dus zorg dat je dat op orde hebt. En ga daar de oplossing zoeken.
In en een 100% veilig systeem voor kinderen... Dat zal je waarschijnlijk niet kunnen bouwen.
Nee,
maar dit is niet hoe we het moeten oplossen.
Nee.
Ja.
Nidia, een yes.
Ja, ik kreeg een tip binnen van een van onze luisteraars, van Mette. Namelijk, er is een nieuwe podcast en die gaat over opvliegers.
Als ik alle overgangsklachten op moet noemen... waar ik de afgelopen 10 jaar last van heb gehad... opvliegers, nachtzweten, slecht slapen, hartkloppingen... angst- en paniekaanvallen, stemmingswisselingen... en dan vergeet ik er vast nog wel een paar... En dat opvliegers bij die overgang horen, dat wist ik wel. Net zoals stemmingswisselingen. Maar de rest, één grote onbekende.
Ik vind het echt fantastisch dat dit gemaakt wordt. Het sluit natuurlijk ook heel erg aan eigenlijk op wat wij bij Damn Honey doen. Ja. Namelijk praten over onderwerpen waar nog altijd een taboe op rust. En dat is bij de overgang natuurlijk zeker het geval. Er wordt ook nog steeds heel lacherig over gedaan... Maar wat denk ik misschien wat kwalijkst is, is dat er ook heel weinig informatie over bekend is. Waardoor vrouwen of mensen op latere leeftijd allerlei super, best wel creepy klachten krijgen, maar dat ze geen idee hebben wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dus dan heb je het over hartkloppingen, over spier- en gewrichtspijnen, slecht slapen, stemmingswisselen, nachtzweten. Nou, de opvliegers, die kennen we dan wel vaak. Migraine. Gewoon allerlei narigheid eigenlijk. En in deze podcast, ja, dan moet ik heb haar naam niet opgeschreven. Alice de Bruin heet zij, geloof ik. De presentator van de podcast. Gaat heel snel googlen. Lekker professioneel, Nidia. Ik was gewoon heel enthousiast. Ik heb gaan zitten luisteren. Alice de Bruin, ja, die, zo heet ze. Dat ik had wel goed onthouden. Zij vertelt dus ook dat zij 's nachts hartkloppingen krijgt. En dat de ambulance gebeld wordt door haar partner, geloof ik. Omdat die gewoon denken van, nou, dat is een hartaanval. Of dit gaat helemaal mis. En dat blijkt dus onderdeel van de overgang te zijn. Er komen allemaal mensen aan het woord die zelf over hun klachten praten. En dus niet op een lachere manier, maar gewoon serieus. En er zitten ook een paar fragmenten in de eerste aflevering waarin Alice laat zien hoe er vanuit de maatschappij nog altijd gekeken wordt naar de overgang en hoe nasty dat is. Het is een fragmentje van Linda de Mol. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe haar kijk er nu op is.
Nee, want dit is lang geleden.
Dit is alweer een tijd geleden. Maar ze heeft dus een keer gezegd van, nou, de overgang, dat ga ik nooit in mijn tijdschrift zetten. Want dat is zo'n onsexy onderwerp. Het is geen leuk onderwerp. En we hebben ook mannelijke lezers. Die zitten daar niet op te wachten. Het is geen spannend onderwerp.
Oh my god.
Nou, ik krijg er natuurlijk helemaal rillingen van als ik zoiets lees. En dat zorgt er ook voor dat mensen zich gaan schamen als ze de overgang ingaan. Er hangt ook een soort ding omheen dat het aftakeling is of dat je dus, nou ja, je sexiness verliest. Het is verbonden met oud zijn, waar heel erg een stempel op is dat vrouwen horen niet ouder te worden. En een ander voorbeeld van wat ze ook aanhaalt is Hans Steeuwe. En ik vertelde dit aan Marilotte.
Ik ging het toen ook luisteren. Niet vanwege Hans Steeuwe, maar omdat die podcast bestond. En tot mijn grote shock en horror, ik was dus vroeger groot fan van deze man. Ook omdat mijn docent Nederlands, die had soms geen zin om les te geven. Dus dan zetten ze gewoon de tv in de klas en dan zetten ze Hans Steeuwe op. Dus ik vond hem echt hilarisch. En hij heeft dus een stuk waarin hij dan vrouwen in de overgang helemaal belachelijk maakt. Dat is echt vrouwen in de overgang die zweten en dan ligt er zo'n wijf naast je.
Ja,
precies. Ja. En dat is echt verschrikkelijk. En ik kwam er dus tot mijn grote afschuw achter dat ik dat hele stuk uit mijn hoofd ken. Echt gewoon van begin tot eind. Ik kon het gewoon helemaal mee playback in de winkel. En toen dacht ik, en ik weet dus nog, ik ken het ook zo goed, omdat ik, dit is ook een van de dingen die heel veel indruk op mij heeft gemaakt. En,
van dit wil ik niet.
Ja, dat wil ik niet. En je wil niet die oude vrouw zijn die zo zweet en weet ik wat. En ze gaat je bijvoorbeeld al voor van alles schamen.
Ja.
Echt verschrikkelijk hoor. Ik zal het wel even een keertje laten zien dat ik daar helemaal mee kan playbacken.
Ja, en ook nog één feit wat ze ook nog noemt is dat als je in de jaren 90 zocht naar informatie over de overgang op die interwebs, om het maar even weer rond te krijgen, dan kreeg je nieuws over transfers van voetballers.
Oh, zo tragisch.
Ja, ja. Maar goed, nu is er dus deze podcast en ik zou zeggen, ga toch alsjeblieft luisteren. Ook al heb je misschien zelf helemaal niks te maken met die hele overgang of gaat het misschien nog heel lang duren. Maar ik denk dat het goed is als gewoon veel meer mensen weten wat het eigenlijk precies inhoudt. Elke maandag een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app.
Dit was aflevering 54. Dankjewel Esther. Steun Bits of Freedom en luister de Vierkante Ogen Show.
Vierkante ogen. Oh nee, jullie hebben een nieuwe tune. Ja. Ik moet er zo aan wennen.
Ik heb wel altijd nog het liedje in mijn hoofd hoor.
Ja, dat is toch gezellig.
Ja.
Dankjewel Daniel van de Poppen voor al het editwerk. Lucas voor de fantastische swingende jingles. En Lisbeth Smit voor de parel van een website.
En bedankt dag en nacht voor de dummy en corona-proof studio waar we altijd zo heerlijk ongestoord kunnen babbelen.
Remco, wat heb je hier lekker rustig gehouden? Je hebt geen enkele keer iets willen zeggen. Anders hadden we hem laten uitpraten.
Ja, absoluut.
Zeker.
Ja.
Oké. Petje.af/damhoney. Doe het.
En lieve luisteraar, jij. Ja, jij. Nee, niet de persoon achter je. Jij. Dank je dat je er weer was. Zonder jou waren we niets.
Mail ons op info@damhoney.nl als je een vraag hebt, een dilemma of iets waarvan je denkt, oh my god, dat moeten de honeys weten.
Doe het niet.
Zelf weten.
Dag floepies.
Joejoe. Peace.
Out.
Joepies out?
Jij zei pies.
Pies out?
Pies
oh,
out.
Pies out. Ik zei joepies. Floepies, joepies, dacht ik. Een mens doet eens wat.
Ik dacht, ik zei joepies out.
Dag.
Doei.